premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Mais que de Zidane, Zidane.
Vamos Bati, vamos Argentina, Bati tutta.
It's a great run by Michael Owen and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Ja, Riepke, goedenavond. Ik zal je zo eventjes voorstellen, maar ik ga even met een... ik stap alvast even de tijdmachine in. De zomer van 1998. Ik was 18 jaar. Ging voor de laatste keer mee met mijn ouders op vakantie, op kampeervakantie in een camping in Granville, Normandië. Veel gezien over de Tweede Wereldoorlog uiteraard. Maar ik vond het een beetje een lastige vakantie, want we hadden net een WK wereldkampioenschap voetbal achter de rug. In Frankrijk. En ik had toch echt de heilige overtuiging dat Nederland onterecht was uitgeschakeld in de halve finale. En dat wij wereldkampioen hadden moeten worden. Terwijl elke Frans jongetje, of jongetje, ik was 18. Een jongen waar ik mee rond de tafel speelde, tafeltennis. Wie kent het niet op de camping. Die vond eigenlijk dat dat helemaal niet zo was. Zij vonden Frankrijk gewoon terecht de kampioen. En... dat is het eerste wat mij eigenlijk naar voren schiet. Riepke, waar was jij die zomer van 1998?
Ja, ik was 12, tenminste een deel van het WK, want ik ben op 5 juli jarig.
Ja.
Dus ik zat in de brugklas, vierde mijn 13e verjaardag tijdens het toernooi. Ik woonde in Heemskerk en ik heb verschrikkelijk lang uitgekeken naar dit WK. Ik ben van 1985, het EK92, daar beginnen mijn vroegste herinneringen.
Ja.
Dat toernooi heb ik zo goed als kunnen volgen, maar was vooral een kranten-EK. Want 's ochtends moest je de krant uit de bus halen en kijken hoeveel het geworden was, want je moest op tijd naar bed.
Ja.
Ja, het WK94 was dat natuurlijk in extremis met heel veel late wedstrijden. Ja. En zelfs midden in de nacht, Nederland-Saoedi-Arabië. Mocht ik ook heel weinig van zien. Dus het was een Eurosport WK, noem ik dat altijd. De volgende ochtend zat ik dan met mijn broer Goal Morning America te kijken. Alles weer even terug. Het EK96 was natuurlijk een in potentie heel mooi EK, maar ja, werd toch een beetje een fiasco voor Nederland.
Ja.
En toen kwam het WK98. Dus het is mijn eerste WK voetbal waarbij ik bijna alles heb kunnen zien. Wat ik dus zo verschrikkelijk bewust heb meegemaakt. En ik ben een beetje een halve autist. Ik onthoud dingen heel makkelijk. Dus ik weet eigenlijk ook van alle wedstrijden nog waar ik was.
Ja.
Het was gewoon één maand feest. Ja. En niks mooiers dan naar huis fietsen. En dan begint Paraguay tegen Bulgarije.
Ja,
ja, dat was ik niet gewend. Zoveel voetbal op de televisie. De jeugd van nu zal het zich niet voor kunnen stellen. Maar dat was in die tijd echt iets bijzonders. Elke dag.
Voordat we de diepte ingaan, Riepke, even voor de luisteraars. Misschien zijn er luisteraars die jou wellicht niet kennen. Wie is Riepke Bakker?
Riepke Bakker is een vader van twee jonge kinderen. Twee meisjes van 2 en 4. En Riepke Bakker is sportjournalist van nu.nl al jarenlang.
Ja.
En voornamelijk voetbal. Dus ik schrijf over voetbal. Ik ben veel op de radio te horen. Af en toe wel eens op televisie te zien. Ben bij het WK in Qatar bijvoorbeeld, daarvoor heb ik verslag ter plaatse gedaan voor nu.nl. Dat was mijn eerste WK voetbal waar ik ter plaatse verslag van mocht doen.
Ja.
Ik heb het EK voetbal heb ik ook gedaan in 2021. Dat was eigenlijk het eerste grote toernooi.
Okay.
Ook omdat 2016 en 2018 stonden natuurlijk ook op de lijst om heen te gaan voor werk. Maar om uw bekende redenen ben ik daar niet heen gegaan. Dankzij Danny Blind. En,
Even rond weer open rijden. Ja.
Daarvan zouden de mensen mij kunnen kennen. Ja,
ja,
in Leiderdorp. Dat is,
en nu ben je misschien ook nog iets te bescheiden wellicht. Je had het net al over je fotografisch geheugen of in ieder geval je sterke geheugen. Je bent ook winnaar van het Nederlands kampioenschap voetbalquiz. En niet één keer, maar zelfs 3 keer.
Ja, klopt. Ik heb een hele fijne collega, Michel Abbink.
Ja.
Daar werk ik al jaren mee samen. Tenminste, hij is even tussenuit gegaan. En ik was in mijn jeugd altijd iemand die alles van voetbal wist. Ik heb, zoals ik al zei, een vrij goed geheugen. Dus alles wat ik zag, ja, dat bleef automatisch hangen. Ik was... En ja, dat werkte. Ik kende eigenlijk nooit iemand die net zoveel wist van voetbal als ik, of maar daarin meer van wist. En toen was ik 25, kwam ik stage lopen bij Nu.nl, bij NuSport toen nog. En daar zat Miso Abink. En ja, dat was een feest, want eindelijk was er iemand waarmee ik lekker kon, ouwe hoeren over de selectie van het Nederlands elftal op het WK 1990 of Ajax tegen AA Gent in 1992. Noem maar op, ja. Hij wist ook alles, dus dat is ontzettend fijn. En toen zijn wij in 2012, dachten we, ja, we weten zoveel. Dacht ik, ja, moeten we niet eens een keertje meedoen aan het NK? En toen stonden we na één ronde derde. Toen dachten we, oké, ja.
We doen mee.
Nou ja, het is een heel gek scenario. Het NK voetbalquiz, het is eigenlijk een beetje sneu. Je denkt, ja, allemaal volwassen mannen die daar op hun vrije zaterdag de hele dag voetbalquizjes zitten te spelen.
Ja.
Aan de andere kant is het natuurlijk het leukste wat er is. Dat is een beetje het tegenstrijdige eraan. En ik dacht, wij wisten ongeveer 70% van de vragen. En dan voel je heel slecht, want normaal weet je alles.
Ja.
Maar in die setting was dat al heel erg goed. Al gingen we door dat eerste jaar door de druk in de halve finale wel hard onderuit. We eindigden uiteindelijk als achtste. Maar het jaar daarna was het al de eerste titel. Dus ja, ik weet vrij veel. Ja.
We gaan het straks over het wereldkampioenschap voetbal hebben. Maar even hierop voortbordurend. Michel heeft een keer... Ik woon in de buurt van Deventer. We hebben ook de Deventer voetbalquiz jaarlijks. Ja. En is hij ook een keer uitgenodigd, ook om wat vragen te verzinnen, maar ook om mee te doen. En wij hadden met ons niveau is een beetje, ik weet al wat, ik wil ook altijd wel voor de titel meedoen, zeg maar, van die groep. Maar de andere helft komt voor de gezelligheid. En hij won volgens mij met de hele hand in de neus, liep hij met de eerste prijs weg. Maar zo'n NK dan, kijk, wij gaan zitten, wij doen het puur op wat we weten. Maar gaan jullie ook in een soort van trainingskamp of ga je nog extra inlezen of doe je nog wat dingen daarmee?
Kijk, ik heb het voordeel dat mijn werk het is om het voetbal te volgen.
Ja.
Dus ik heb ook wel eens, je concurreert ook wel eens met een leraar Duits. Ja, die moet na een lange werkdag en eten met zijn gezin nog eventjes gaan al het voetbalnieuws gaan zitten doorlezen.
Ja.
En als ik op mijn werk ben, dan staat de Champions League automatisch aan. Als mij wedstrijden over gevraagd wordt naar de bekerfinale van 2017... dan ga ik gewoon in mijn hoofd terug in die wedstrijd. En denk, oh ja, de afloop stond ik met Kevin Dix pizza te eten. Dus zo komt alles dan wel weer boven. En dat maakt het natuurlijk ontzettend makkelijk voor ons. Of makkelijker dan misschien voor andere mensen.
Ja.
Het voetbal is op hol geslagen. Dit NK voetbalquiz bestaat natuurlijk sinds 2000.
Okay.
Toen deden we allemaal nog niet mee. Maar toen was het redelijk overzichtelijk. Want bij Rode JC had je een selectie. En na afloop van het seizoen gingen er 3 mensen weg en kwamen er 3 mensen bij.
Ja.
En zo ging het eigenlijk altijd. En wat je de laatste jaren ziet, als ik aan jou vraag, noem even de doelmannen van NEC van de afgelopen 10 jaar. Ja, vroeger zei je Roorda en Broekhuis. Ja. En dan was je er.
Dan was je er, ja.
En nu heb je een lijst van 17 keepers.
Ja.
Dus wat wij rond zo'n toernooi rond zo'n NK doen is wel een beetje het een en ander op een rij zetten van het afgelopen jaar. Waar spelen de Nederlanders? Hè? Waar speelt Terence Kongolo tegenwoordig? Nou ja, in de tweede divisie in Frankrijk. Ja, dat wisselt elk jaar weer van club en dat gaat zo hard. Dus dat zetten we dan wel weer even op een rijtje. Dat nemen we wel even door. In praktijk levert dat eigenlijk niet zo heel veel op. Het is niet dat daar ooit een keer een vraag in de finale van pats, ja, dat hebben wij toevallig net even doorgenomen. Het is meer om het gevoel te hebben, een beetje met vertrouwen naar
even opfrissen,
te kunnen toeleven, ja. Maar het gaat automatisch, wat ik zeg, ja. Het wordt alleen wel, het wordt steeds meer, waar je vroeger, 18 WK's moest doen, moet je het nu 22 doen, en ze worden ook steeds groter.
Ja.
Dus het wordt steeds meer wedstrijden. Het is niet bij te houden.
Nou ja, en we zeiden het net even voordat we begonnen. Ik zei tegen jou, goh, eigenlijk misschien een beetje verkeerde timing. Het is inmiddels 9:15, woensdag 17 mei, nemen we deze op. Halffinale Champions League, niet de minste ploegen, City tegen Madrid.
Ja.
Maar toen zei je ook wel, morgen is er ook weer voetbal. Het is heel veel.
Ja.
En dat moet je dus ook allemaal, of dat sla je dan allemaal wel gemakkelijk op.
Nou ja, ik ben morgen, morgen ga ik naar AZ toe. Dus dan word ik niet heel veel met deze wedstrijd geconfronteerd. Ik kijk de samenvatting en dan Ja, neem ik dat mee. Maar goed, in de aanloop naar de finale, dan schrijf ik daar weer over. En dan, ja, dan komt het allemaal wel weer terug. Hoeveel doelpunten Haaland precies gemaakt heeft. Dus ja, uiteindelijk krijg ik het wel mee. Ja.
Even naar het WK, het wereldkampioenschap voetbal.
Ja. Zullen we daar meteen mee? Ik dacht, het is leuk, want het WK voetbal heeft in mijn ogen de mooiste voetbalquizvraag ooit opgeleverd. Ja. Ik verzin heel veel quizvragen. Ja. En dit toernooi heeft voor de allermooiste gezorgd. En ik ga hem aan jou stellen.
Ja.
Welke voetballer speelde op 4 verschillende WK's, maar speelde nooit een WK-kwalificatiewedstrijd?
Toevallig weet ik die.
Ja?
Bergomi.
Ja.
Ja, dat komt omdat ik ben niet zo'n freak. Freak zit een oordeel in, maar niet zoals jullie. Mm-hmm. Maar ik heb dit toevallig een keer voorbij zien komen, inderdaad.
Ja.
Maar die heeft die is vrij vroeg begonnen, geloof ik. Hè? De eerste keer dat hij erbij zat.
Ja, de crux is, het mooie vind ik aan deze vraag, is dat je het eerst denkt, ja, dat kan helemaal niet.
Nee.
Daarna denk je, ja, hoe moet ik dat nou weten? En daarna moet je eigenlijk denken, wacht, er zit natuurlijk wel een idee achter. En dat vind ik het leuke aan deze vraag, dat je eigenlijk die trap hebt en dat je eigenlijk door te gaan puzzelen, kom je met een redelijke voetbalkennis, kan je hem als het ware ontcijferen. En dat vind ik het mooie. Niemand die hem in één keer weet, maar uiteindelijk als je een kwartier geeft en je weet kennis en je zet alles op een rij, dan weet je hem.
Ja.
Kijk, Bergomi, die was heel jong toen hij, en die werd vlak voor het WK 82 bij de selectie van Italië gehaald.
Ja.
Daar speelde hij. Italië werd wereldkampioen. En vroeger hoefde de wereldkampioen geen kwalificatiewedstrijden te spelen.
Nee.
Dus geen kwalificatie voor het WK 86. 86 deed hij weer mee.
Ja.
Tweede WK. Vervolgens kwam het WK 90 eraan en dat organiseerde Italië.
Hoef je ook weer niet.
Ja, hoefde hij ook weer geen kwalificatiewedstrijd te spelen. Bam! 3 WK's, geen kwalificatiewedstrijden. Ja. Vervolgens zei de bondscoach, de groeten, weg ermee. Nou ja, 3 WK's, geen kwalificatiewedstrijden. Italië plaatsen voor het WK 94 zonder Bergomi. Italië plaatsen voor het WK 98. En de bondscoach die zegt, vlak voor het WK 98, Cesare Maldini is het natuurlijk.
Ja.
Kom er maar weer bij. En wat doet Bergomi? Die speelt weer op het WK 98. Nou, puzzel compleet.
Ja.
4 WK's gespeeld en geen enkele WK-kwalificatiewedstrijd.
Moet ik zeggen, ik zei net heel overtuigend, maar dat komt dat ik die vraag een keer gezien heb. Dus dat is eigenlijk, haal ik misschien een beetje jouw ding daarbij weg. Maar ik wist dan bijvoorbeeld niet dat hij 94 overgeslagen heeft. Dus dat heeft.
Ja.
Dus,
nee, anders,
hij had er dus zelfs 5 kunnen hebben.
Nee, maar Italië heeft dus wel kwalificatiewedstrijden voor het 94 en 98.
Ja.
Ja, daar zit de crux. Dat hij op zijn oude. Hij begon heel jong.
Ja.
En op zijn oude dag werd hij na heel veel jaar ineens weer teruggehaald.
Ja. Hoeveel van dit soort feitjes. Want overigens, nog terug naar jullie quizkennis. Jij hebt samen met Michel een Twitter-account.
Ja.
Misschien even leuk om te noemen, want ik volg hem sinds kort. Jullie posten elke dag een quizvraag.
Ja.
Sinds?
Sinds 1 januari 2018.
Ja.
We hadden net het NK gewonnen. En Michel die appte mij op 1 januari. gelukkig nieuwjaar. En ik heb een quizaccount gestart. Vind je het leuk om om de dag een quizvraag erop te gooien?
Ja.
En dat leek me wel leuk. En sindsdien hebben wij dat altijd gedaan. De eerste vraag was, welk land werd wereldkampioen, terwijl ze ook een wedstrijd verloren, geloof ik. Nou, in ieder geval, elke dag hebben wij een quizvraag. En ik ben er best wel trots op. We doen het om en om. En we hebben er nooit een dag over geslagen.
Nee, en het is van behoorlijk niveau ook, hè?
Ja.
Het zijn niet hele simpele vragen.
Nee, het is van behoorlijk niveau. Hoe zal ik het zeggen? Ik probeer het wel altijd meteen 's ochtends te doen, dan ben je er maar vanaf.
Ja.
Ik heb wel eens gehad dat ik met 6 bieren in de kroeg stond en denk, oei, het is 11:15. Ik moet er even een vraag eruit gooien. Kijk, ja, je hebt natuurlijk van allerlei hulpmiddelen, sites, voetbalstats, maar ik probeer altijd, en dat is natuurlijk niet elke dag mogelijk, maar een vraag te stellen die niet te googlen is, maar een soort puzzelvraag.
Ja.
Ik noem maar wat. Welke spelers speelden in het Nederlandse elftal in het shirt van Adidas, van Lotto en van Nike? Noem ze alle 7 of zo, weet je wel.
Dat zijn er al 7.
Nee, dan heb ik natuurlijk voor mezelf al een lijstje en dat check ik allemaal nog wel.
Ja.
En dan mogen de mensen gaan antwoorden. Ja, dan kom je natuurlijk wel makkelijk met Frank de Boer en Dennis Bergkamp, maar Stan Falks of zo, dat is dan alweer moeilijker.
Ja,
zo probeer ik altijd wel weer iets van te maken.
Maar, en het mooie daarin is, want we gaan even naar het WK. We bespraken dit net even voor wat het idee een beetje is van deze podcast. En ik maak altijd wat aantekeningen. Maar toen zei hij ook van, ik heb ook nog even aantekening gemaakt. Wat we met vandaag eigenlijk een beetje willen gaan bespreken is jouw ervaring van het WK 98. Maar ook daarmee kwam je ook met, ik heb ook nog een aantal mooie verhalen die buiten de standaardverhalen die wij natuurlijk allemaal wel een beetje kennen. Of in ieder geval Klepel en de Klok verhaal. Maar voordat we dat gaan doen, is een. Wat heb jij met het Nederlands. Heb jij iets met het Nederlands elftal? Los van jouw beroepsmatige kant.
Nou ja, elke Nederlander heeft iets met het Nederlands elftal. Maar ik vind het Nederlands elftal. Als ik al mijn voetbalkennis zeg maar moet verdelen, dan weet ik het meest van het Nederlands elftal. Dat is zeg maar mijn specialiteit.
Ja.
Daar zit wel een grote crux in dat ik vanaf 1992. Nederlands-Schotland was eigenlijk de eerste wedstrijd waarin ik herinneringen heb op mijn zesde. Mm-hmm. Vanaf 92 weet ik eigenlijk alles. Daarvoor is het uit boeken en verhalen van mijn vader.
Ja.
En ja, ik vind het iets fantastisch. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat nou tegen Ajax of Feyenoord of dat vind ik ook allemaal hartstikke leuk, maar het blijft iets magisch. En ik vind het ook, het is nog enigszins overzichtelijk in deze tijd heel veel voetbal. Ik denk dat trouwens, ik weet dat ik verliefd ben geworden op Oranje. Vroeger had je het boek Oranje 1905 tot 1989.
Ja.
En daarin, het was de tijd voor internet. Dat was een heel dik boek. En daar stond van alle interland stond een foto en de opstellingen. En daartussenin stonden dan teksten. Ja, ik had dat boek. Ik woonde toen in Heemskerk. Eigenlijk, ja, ik verlengde hem. Dan moest je hem inleveren en dan haalde je mijn dag weer op. Ik had dat boek eigenlijk altijd in huis. Maar ik kon dat boek helemaal niet betalen, want dat was een boek van 50 gulden of zo in die tijd. Dat had ik helemaal niet. En ik vond het zo fascinerend, dat speuren door die opstellingen in jaren die ik eigenlijk niet kende.
Ja.
Dat ik daar een beetje gefascineerd ben geraakt. Ja, en het is in al die jaren, ik vind het ook altijd het meest pure voetbal, want het heeft niks met geld te maken.
Nee, juist.
En dat vind ik het, ja, bij landen, dat is ook met het WK 98, je moet geluk hebben, zoals Nederland toen met een goede generatie, en dat valt samen. En de Duitsers, die altijd veel beter waren, die hadden een oude lullen elftal,
ja.
En die zakten de ondergrens. En dat kan. Ik bedoel, Duitsland kon niet even een half jaar voor het WK nog even een nieuwe spits halen. En dat maakte magie zo mooi. En ook het feit, een WK is één keer in de vier jaar.
Ja.
Dus het is een kans. Het is echt gewoon. Ja, als Nederland eruit ligt, voelt het ook echt. Nou, tegenwoordig valt het allemaal wel iets meer mee. Maar in die tijd voelde dat was echt een grafstemming, een rouw. We moeten weer twee jaar wachten op een volgend toernooi. Want het blijft altijd iets magisch in je hoofd. Ja. Nederland wereldkampioen. Ja. Ook omdat het nog nooit gebeurt. Ja, ik
vind het wel mooi, want jij omschrijft eigenlijk, mensen vragen aan mij ook wel eens van, goh, Jeroen, wat heb jij met Nederlands elftal? Hè? Wordt al vaak de link gelegd, ook met de supporters bijvoorbeeld. En jij verwoordt eigenlijk exact wat ik ook heb. Het is één keer in de vier jaar, tenminste als je kwalificeert. Je hebt alle topvoetballers bij elkaar, hè? De meeste landen. Je moet een beetje geluk hebben met de juiste lichting, met de juiste technische staf. Hè? Het moet allemaal een beetje bij elkaar komen.
Blessure, je sterspeler kan geblesseerd raken, zoals Mané, wegtoernooi, een soort van.
Maar, en omdat het maar één keer in de vier jaar is, en daarom hoop ik volgens mij werd het de laatste keer ook geopperd van om het wat vaker te houden, hè, die eindtoernooien.
Gelukkig van tafel.
Oh, gelukkig, nou, want dat moet je gewoon, niet doen. En daarom vind ik eigenlijk in het voetbal, tuurlijk vind ik Champions League mooi, ik vind Nederlands competitie mooi, ik vind Engels voetbal fantastisch, FA Cup vind ik misschien wat het mooiste bekertoernooi wat er is, maar eigenlijk het WK kan eigenlijk aan niks stoppen wat dat betreft. En dan hebben wij het geluk dat we zeker de laatste, vanaf de jaren, eigenlijk van 88 er vaak genoeg bij zijn, een kleine periode natuurlijk niet gehad, dat is ook wel wat pijnlijk. Maar ik had een vraag aan jou willen stellen, maar je hebt me eigenlijk al geantwoord. Wat is een wereldkampioenschap voor jou? Dat is eigenlijk gewoon, dat is ook voor jou het mooiste, denk je dan, of niet? En hoe kijk je dan terug naar het laatste WK?
Nou kijk, het laatste WK. Kijk, een WK moet alles hebben. Waarom ik 98 zo mooi vind, is omdat het een leuke winnaar heeft, vind ik. Het heeft een iconische winnaar, het Franse elftal. Ja, ik vind dat toch een beetje een stripfiguren elftal met Blanc en Barthes.
Ja.
En allemaal characters. Dus een elftal voor mij voor de eeuwigheid is. Niet inwisselbaar. Het heeft een succesvol Nederlands elftal. Dat is ook altijd wel fijn aan een mooi en iconisch WK. Het is een mooie omgeving, Frankrijk. Je hebt een zomers oranje gevoel. Alles, hè, van de tafel met Frits en Frits Barend en Henk van Dorp. De hele vibe was sportzomer. Het was allemaal op fijne tijden te zien voor de Nederlanders. En het heeft, voor mij heeft het tal van mythische dingen, kleine kwinkslagen die het toernooi ja, zo interessant maken. Het heeft ook een heel erg hoog wat-als scenario. Wij kunnen nu nog steeds daarover praten. Hè. We kunnen de penalty van Pierre van Hooijdonk.
Ja, ja.
Mocht hij iets minder van voetbal weten. Nederland tegen Brazilië, halve finale. Pierre van Hooijdonk wordt aan zijn shirt getrokken door Junior Baiano. En de scheidsrechter geeft Pierre van Hooijdonk een gele kaart. Waar Nederland eigenlijk had verdiend om een strafschop te krijgen. Ja. En dan hadden we met 2-1 gewonnen. Er zit natuurlijk een enorm wat als. Want waarschijnlijk hadden we dan een trauma gehad doordat...
We misschien van de Fransen verloren zijn.
Nee, doordat we natuurlijk de penalty hadden gemist.
Natuurlijk,
nee, maar in die serie,
dat kan ook nog inderdaad.
In die serie ziet we natuurlijk maar 2 van de 4 strafschoppen raken.
Ja, ja,
dus
ja.
Iedereen zei, ja, de penalty hadden we gewonnen. Dat was natuurlijk totaal onzin. Want dan hadden wij waarschijnlijk hier gesproken over de
gemiste
penalty. Een
hele nuchtere analyse dit.
Dan hadden wij gesproken over de gemiste penalty van Frank de Boer en Dennis Bergkamp. Ja, ik kan er heel boos over worden. Ja, mensen altijd maar zeggen, ja, dan hadden we het gehaald. Ja. Denk je, hallo, op dat moment schoten we ongeveer de helft van de strafschoppen erin. Dus rustig aan, mensen. En dat vind ik het leuke eraan. En als ik aan dit moment, als ik dit een thema mag, dit komt terug. In 2007 heeft Pierre van Hooijdonk een zaalvoetbaltoernooitje. En daar komt hij Junior Baiano tegen. En Junior Baiano zegt tegen hem, het had inderdaad een 100% strafschop moeten zijn. Jullie hadden die strafschop moeten krijgen. En nou goed, dat is dan een soort frustratie bij ons van, we zijn genaaid. Nou, dat zat wel lekker bij zo'n toernooi.
Ja.
Maar toen, kijk, dit is het toernooi van mijn jeugd en daar ben ik altijd mee bezig geweest. Toen was ik in 2019 bij de WK Vrouwen in Frankrijk weer. Dus ik, het was een soort WK light, zeg maar. En Nederland stond daar weer in de halve finale.
Ja.
En Pierre van Hooijdonk was daar aanwezig als analist voor de NOS. En die zei steeds maar tegen Jacques Groene, want Jacques Groene kan fantastisch voetballen. Maar ze scoort nooit. Ze maakt nooit een goal. Die zei steeds zeggen, schiet nou eens een keertje op doel.
Ja.
Schiet nou eens een keertje op doel als ze die kans krijgen. En het is Nederland tegen Zweden. Het is het holst van de verlenging. Die bal komt bij Jacques Groene op een metertje of 18 voor het doel. En wat doet ze in de geest van Pierre? Ze schiet op doel en ze schiet raak. 1-0, Nederland naar de finale. En na afloop zegt ze ook, Pierre heeft dat gezegd, hij zal nu wel tevreden zijn, zegt ze in die mixzone. En ik denk meteen, kets, WK 98. Ja. Ik denk, dit is eigenlijk de wraak van Pierre.
Ja.
Pierre hielp ons als het ware in 1998 naar de finale. Dat is niet gelukt. En nu, 20 jaar later, gaan we dankzij Pierre van Hooijdonk alsnog naar een WK-finale. Ja, ik vond dat een schitterend rond verhaaltje. En dat is hoe dat toernooi toch altijd weer een beetje naar boven komt. Ja.
Ja, want we hadden even van tevoren contact. Toen vroeg je nog even, waar gaan we het over hebben? Wat is jouw insteek? Hoe snel ging jouw radar terug naar 1998? Even ook dit verhaal natuurlijk.
Ja, nou ja, heel snel. Omdat, kijk, ik ken het toernooi uit mijn hoofd. Ik heb nou eenmaal een soort radartje. Als ik iets zie gebeuren bij het voetbal, dan ga ik nadenken van, is dit wat voor kwinkslag is hier te melden? Ja. Is dit de vijfde Noor die namens Ajax scoort? Weet ik veel wat. Ik probeer dat soort dingen altijd bij te houden. Vaak gewoon in mijn hoofd. En dat gebeurt nu weer. Ik ben eigenlijk meteen aantekeningen gaan maken. En eergisteravond heb ik even wat dingen op een rij gezet. Dat denk ik, dat wil ik vooral vertellen op dit toernooi. En dan inderdaad niet de clichés, maar vooral het verhaal achter het verhaal. Dus Jacques Groene achter de Junior Baiano, Pierre van Hooijdonk rel. En ik hoop dat u dat... dat ik dat nog meer kan vertellen.
Nou, daar gaan we zeker op komen. En wat ik al zei, grijp gerust in. We hebben hier ook wat spullen op tafel liggen. Ik heb wat meegenomen. Jij had ook al wat klaar liggen. Vind ik ook wel weer mooi om te zien.
Ja.
Ik zie een Nederlands elftal shirt. Volgens mij is deze van de kwalificatie, denk ik.
Mijn bovenstaande verhuisdoos nog met al mijn voetbalspullen. Mijn studeerkamer moet nog mooi vorm krijgen. Dus ik ben in die dozen even heb ik opengetrokken. Wat hier ligt is het shirt van de kwalificatie.
Ja.
Inderdaad. Maar dit shirt heb ik hier neergelegd omdat ik dat tijdens het WK 98 bij alle wedstrijden van Oranje aan had.
Ja.
Heb ik voor mijn 12e verjaardag gehad en hij bestaat nog. Ik heb hier. Ja, ik...
Was die hem of niet?
Jawel.
Ja?
Nee,
ja, ik ga misschien even nu een onsmakelijk verhaal vertellen. Ik ben redelijk van het bijgeloof. Dat moet je eigenlijk zo zien. Ik zit nu recht en ik zit voetbal te kijken en ik ga onbewust even wat schuin zitten en de wedstrijd gaat verkeerd. Ik denk, oh kut, ik moet weer recht gaan zitten. Het slaat allemaal nergens op. Je hebt er totaal geen invloed op, maar dat geeft mij rust. En ik heb dat WK, heb ik de hele WK dezelfde onderbroek gedragen en niet gewassen. En dat ging dus eigenlijk goed tot de halve finale. Dus dat was allemaal niet zo heel fris verhaal. Maar goed, ik droeg hem dan alleen die 2 keer 3 kwartier. Dus niet de hele dag door. Hè. En toen voor die halve finale, denk ik, nou, weet je, mooi. Toen, ik keek veel wedstrijden toen een tijd met mijn moeder. En die had de hele kamer versierd met oranje ballonnen. En ik keek eraan. En ik had er natuurlijk weer klaar onderbroek en dat soort dingen. Ik zeg, die ballonnen die moet echt even weg, want dit is niet goed. Nee, is hartstikke gezellig, bla bla bla. Is leuk voor de sfeer voor de halve finale. Nou ja, goed, we weten allemaal wat er gebeurd is.
Ja.
Dus degene die daar schuld aan heeft, is niet mijn onderbroek, maar zijn die ballonnen van mijn moeder uiteindelijk. Ja. Maar ik was er, dat doe ik nu niet meer hoor mensen. Dus ik doe gewoon elke dag schone onderbroek aan, ook tijdens het WK. Maar ik heb het nieuws, ik ben ook in Qatar geweest. En heb ik toch een tik...
Maar even één vraag, hoe zag die onderbroek eruit?
Dat durf ik. Ik denk dat ik hem daarna gewoon weggegooid
had. Voor het toernooi, welke kleur had hij na?
Hij begon oranje en langzaam werd hij wat donkerder. Maar nogmaals, het was 2 keer 3 kwartier. Op zich zou dat moeten kunnen. Ja. Maar ik merkte dat nu ook bij het... dat is toch altijd een beetje in blijven zitten. Ik ben naar openingswedstrijd geweest tegen Senegal. Mm-hmm. Tweede wedstrijd tegen Ecuador en uiteindelijk tegen Argentinië. Maar bij die eerste 2 wedstrijden had ik dezelfde sokken en dezelfde schoenen. Maar wel niet elke keer dezelfde aan, maar wel van hetzelfde soort. Op een of andere manier is dat toch blijven hangen. En toen ben ik teruggekomen voor Nederland-Argentinië. En toen zat ik in het vliegtuig en toen dacht ik, shit, ik heb de verkeerde schoenen meegenomen. Ik heb verkeerde schoenen aan. En dat ging bij mij zo... werken. En nogmaals, het heeft helemaal geen invloed op. Nou ja. Maar gewoon toch van... Ik stond ook in het staan en achteraf dacht ik... en ook dat slaat net op. Had ik maar die andere schoenen aangedaan. Als je puur naar het wedstrijdbeeld kijkt... waren we al lang blij dat we nog in de wedstrijd zaten. Maar het zijn van die kleine dingetjes die ook bij zo'n WK... en ik had het dus bij 98 heb ik dat met die onderbroek... en die ballonnen van mijn moeder. Ik heb haar dat later nog wel eens een keer gezegd van... dat gaan we niet meer doen. Dus dat zijn ook weer van die herinneringen natuurlijk die je hebt.
Ja, maar, ja, dus wij liggen er eigenlijk uit door jouw schoenen...
En die ballonnen van mijn moeder toen in 98.
Ja, goed, misschien dat we bij het volgend WK even jouw koffer mee moeten helpen inpakken.
Ja, gewoon dus steeds
hetzelfde. We worden eigenlijk een keer wereldkampioen.
Want vlaggetje zie ik hier en je hebt, maak ik zo even het brugje, maar ik zie een Panini-album en wat andere dingen. Maar ik zie ook inderdaad, en daar had je het straks ook even over, ik zie het boek, een boek van of over Winston Bogarde.
Ja.
Deze neger buigt voor niemand.
Ja.
Ik zei voor de opname dat ik getriggerd werd door dat er ook iets in 98 was gebeurd. Maar dat was van jullie Twitter-account.
Ja.
Wat kun je hierover vertellen?
Ja, nou, waarom ik dit hier neer heb gelegd. Kijk, onlangs schoof Winston Bogarde aan bij Rondo.
Ja.
En toen vertelde hij dat hij... hoe zou ik zeggen? Ik werk niet meer bij Ajax zolang Van der Sar daar zit. Dus... ze zijn, er is ruzie. Is trouwens ook wel leuk, vind ik, maar dat je kan bijna geen reunie meer van dit toernooi organiseren, want Jonk en Bergkamp, de vrienden van toen, praten niet meer met elkaar.
Ja, ja.
En het is één grote, dat is wel jammer, één grote bende, maar dus ook Van der Sar en Bogarde liggen elkaar niet zo lekker meer. Maar dat was, tijdens het toernooi was er eigenlijk ook wel, tenminste, daar gaat mijn WK 98 brein meteen weer trrr, dus, tijdens het WK 98 was natuurlijk ook al een aanvaringje tussen Bogarde en Van der Sar.
Ja.
En kijk, Nederland speelde tegen...
Goedenavond.
Terwijl mijn vriendin terugkomt van sporten. Nederland speelde tegen Joegoslavië. Nou, we wonnen met 2-1 door Edgar Davids, die vlak voor tijd zijn eerste interland doelpunt maakte. Daarna werd er heel hard gejuicht. En iedereen sprong op elkaar. En Van der Sar, die voelde zich nogal... hij kreeg geen lucht meer in die hele brei van spelers die elkaar aan het omhelzen waren. Dus wat deed hij? Die begon wild om zich heen te slaan. Omdat hij bang was dat hij zou stikken en oud zou gaan. En die geeft een volle klap op het gezicht van Winston Bogarde. En ik zag dat als kind gebeuren. En ik denk, wat is die Van der Sar nou heel wild aan het juichen. Want hij was met zijn vuisten om zich heen aan het slaan. Alleen nu zei je internet en Twitter. En ik moest naar bed en... Er werd eigenlijk geen duidelijkheid over gegeven van, wat is daar nou gebeurd?
Nee.
Later is dat nog wel in televisie-interviewtjes, blijkt het wel zo te zijn dat Van der Sar naar gevraagd is en Bogarde. Maar het is nooit helemaal duidelijk geworden van, wat was het nou raar? Want je zag ook Bogarde boos naar hem kijken, tenminste die kant op van, wat is er nou gebeurd?
Ja.
En toen kwam... begin deze eeuw, in 2006 geloof ik is dat, deed dit de biografie uit van Winston Bogarde. En daarin kwam hij er eindelijk op terug en kreeg ik eigenlijk eindelijk jaren later een goed beeld van wat was er nou gebeurd tijdens dat WK 98. Ik kan heel even het korte stukje eigenlijk, ik moet het zo zeggen, Van der Sar gaf een mijlpeer op de kop van Winston Bogarde. Na afloop was Bogarde daar nogal boos over in een feest in de kleedkamer in Nederland-Joegoslavië.
Ja.
Hiddink zei, jongens, morgen spreken we verder. Ga in bad en geniet van de overwinning. En we gaan terug naar Monaco. Daar was het trainingskamp van Oranje. Nou, de volgende dag maakte Pierre van Hooijdonk eerst een grapje van... Ik was het die klap uitdeelde aan Bogarde. Nou, daar werd nog wel een beetje om gelachen. Maar Bogarde was echt boos. Die vond dat excuses moesten worden gemaakt. En daar zegt hij over in zijn biografie. Hoor eens... Ik verwacht dat je excuses bij me maakt. Bogarde heeft tot het avondeten gewacht voordat hij Edwin van der Sar aanspreekt. Ik ben afgegaan voor het oog van de wereld, omdat jij me de schuld geeft voor iets wat ik niet gedaan heb. Dat betekent, ja, hij zou hem hebben gekild.
Ja.
Ik verwacht je, anders heb je een fucking groot probleem. Nog een half uur later klopt de keeper op de deur van Bogarde. De mannen spreken kort en het is goed. Edwin is een prima collega, de beste keeper van de wereld, maar hij moet me niet lopen fucken, herhaalt hij zijn grieven maar eens tegen Michael Reiziger. Hij had er ook zelf op kunnen komen om zijn excuses te maken. Maar goed, het is nu goed zo. Ja, ik vond dat wel bijzonder. Want nu, ze hebben weer mot.
Ja.
En toen kwam het goed. Al blijft Bogarde van, ja, hij vond het een beetje triest dat hij erom moest vragen. Maar ja, het is wel leuk om dat ik op die manier jaren later achterkwam hoe dat eigenlijk zo was. Ik kreeg daar duidelijkheid over en nu gaat het weer mis. En ik ben benieuwd of Van der Sar ooit nog bij Bogarde op de hotelkamer durft te kloppen.
Ik heb het interview gezien en ik heb het idee dat beide heren ook wel iets wat veranderd zijn. Niet zozeer qua karakter, maar ik heb het idee dat Bogarde wat... Toen was hij nog een beetje de stoere jongen natuurlijk. Ook zo'n beetje zijn attitude. En
ja.
Nu vond ik hem wel rustig. En dat bij Van der Sar juist een beetje nu de... De gekke kronkels ontstaan.
De sympathie ligt nu anders.
Ja.
In de tijd van het week 98, en nu praat ik zoals ik het als kind meemaakte, was Van der Sar een beetje de klungelige buurjongen.
Ja.
De vriendelijkheid zelf. Ik weet nog dat wij in 1999 bij... 2000 waren wij bij in Turijn, was ik met mijn ouders. En toen liepen we bij Della Alpi. En toen zei mijn moeder... Nou, wie weet komt hier Van der Sar nog aangereden. Dat lijkt me nou gewoon wel een aardige jongen die dan even voor ons stopt.
Ja.
Dus dacht ik, ja, ik denk dat ook wel, dat was het beeld van hem die tijd. En nu is het toch een beetje een, ik zou niet zeggen machtswellusteling, maar het is wel een enige attitude, een hoge heer die een beetje neerkijkt voor je gevoel op anderen. Althans, zo komt dat af en toe over in interview, een beetje hooghartig. En Bogarde, waarin hij in die tijd eigenlijk een beetje... media schuw was en eigenlijk heel slecht en overkwam in de media. Hè. We kennen de video dat hij boos de arena verlaat omdat hij gekrenkt is door Louis van Gaal en dan moet worden tegengehouden door John Veldman, anders gaat die journalisten en Louis van Gaal te lijf. Ja, dat is een beetje omgeslagen. Is nu meer de jongen van het volk die wat benaderbaarder lijkt inderdaad. En Van der Sar lijkt nu alles behalve benaderbaar. Ja.
Want hoe keek jij toen, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, maar tegen de selectie aan of tegen een aantal spelers van het Nederlands elftal aan?
Nou, Dennis Bergkamp is mijn held, dus die stond op eenzame hoogte.
Ja.
Kijk, het EK 92 was mijn eerste toernooi en ik ben rechts buiten. Was ik bij het voetballen en Dennis Bergkamp had in die tijd ook nog rugnummer 7, dus dat was een beetje mijn rugnummer.
Ja.
Het was een jonge, nieuwe voetballer. Ja, dus dan ga je al vrij snel met zo iemand identificeren. Dus Dennis Bergkamp is voor mij altijd heeft voor mij altijd de mythische status gehad. En ik hoopte dus altijd dat Dennis Bergkamp het heel goed zou doen. En nou goed, in de aanloop naar het toernooi was hij geblesseerd. Hij viel in tegen België en maakte toen eigenlijk zijn rentree. Dus ik was een beetje bevreesd van, wordt het wel het toernooi van Dennis Bergkamp? Nou, dat is redelijk gelukt.
Mm-hmm.
Ja, verder, het waren voor mij helden. Ja, dat klinkt een beetje overdreven. Nee, maar ja, het waren onbereikbare helden.
Ja.
Ze waren natuurlijk allemaal, je kende ze natuurlijk grotendeels al door de successen met Ajax van 95. Dat werd aangevuld met heel veel PSV'ers. Hiddink was natuurlijk ook... Eigenlijk, als je vergelijkt met het EK 96, dat was echt meer een Ajax-elftal voor je gevoel nog. Waar meer dat Ajax-stempel op zat. Waarbij je dacht, nou, nu gaat Ajax maar dan in oranje shirts Europa even veroveren.
Ja.
Nu zat er een Cocu bij, een Numan bij. Hiddink was natuurlijk geen Ajax-man, maar een PSV-man. Dus het was allemaal wat breder en het was allemaal zo schitterend in balans, vond ik. Ik vond het mooiste, vond ik altijd het centrum. Met Tam en Frank de Boer. Omdat het elkaar zo schitterend aanvulde met een, iemand die de beste verdediger is ter wereld als het gaat puur om verdedigende kwaliteiten.
Ja, ja.
Jaap Stam. En de beste voetballende verdediger van allemaal. En dat was Frank de Boer. Ja, zo zag ik dat. Het voelde niet echt als het moment, we moeten nu toeslaan. Want in mijn hoofd had ik altijd, over 2 jaar is het EK in eigen land.
Ja, ja.
En dan zijn ze nog 2 jaar verder, dan zijn ze allemaal 28. Er waren nu toch wel wat, Kluivert was 22 net geworden.
Ja.
Zelfs nog even 21 aan het begin van het toernooi. Het voelde allemaal nog van, dit hoeft nog niet zo. Maar ja, het was wel al bijna zover.
Het was al wel heel goed inderdaad. Terwijl het misschien wat stroef begon volgens mij. Dat heb ik wel eens gelezen inderdaad.
Ja, die kwalificatie was al fantastisch.
Ja.
Nee,
ja.
Maar je ging van het elfde houden. Want je had natuurlijk een... Nou ja, 96, er was enorm... De pleuris brak uit bij Oranje. Ja. Oranje had een heel slechte status. Ook binnen Nederland. God, dat Nederlands elftal. Mijn vader zei ook... Oranje is altijd ruzie. Dat zei hij al vanuit de Cruijffhoek.
Vanuit de jaren 70,
en mijn vader riep het altijd. En dat werd bevestigd in 1996. Waardoor je in beeld had, Oranje is altijd ruzie.
Ja.
En hoewel wij net hebben gepraat over Bogarde en Van der Sar, was het op dat toernooi eigenlijk geen ruzie. En leek het met de leuke, vriendelijke Guus Hiddink een team waar je echt van kon houden. En waar je als kind dol op was. En het was ook zo verschrikkelijk goed. Kijk, nu hebben we Frenkie de Jong en nu hebben we... Memphis is dan onze spits. Maar Virgil en verder is er niks.
Nee.
Maar in die tijd had je alleen al op het middenveld... Clarence Seedorf, die had net de Champions League gewonnen met Real Madrid. Die zat meestal op de bank, omdat we zo verschrikkelijk veel goede middenvelders hadden. Overmars, waar moest je die dan kwijt? Dat was lastig. Weet je, Philippe Cocu, er was eigenlijk keuze te over.
Ja,
het was echt een geweldig elftal. En het speelt ook nog eens... 4-4-2, on-Holland, dat is nog een beetje gek. Ja. Maar ja, op de een of andere manier had het wel iets geinigs of zo, ja.
En hoe, hè, dan heb je die spelers, met jouw held Bergkamp, of jouw idool op dat moment. Hoe kreeg jij het... Kijk, je keek natuurlijk die wedstrijden en je noemde het WK daarvoor, 94, al een beetje de Eurosport WK. Hoe kreeg je het nu mee?
Ouders hadden een abonnement op Trouw.
Ja.
Dus dat was mijn krant. Dus elke ochtend haalde ik de krant uit de brievenbus. En dan las ik die ene sportpagina van Trouw. Want Trouw was geen sportkrant, tot mijn grote frustratie. Ik had helaas geen geld om een abonnement te nemen op het AD of weet ik het wat.
Ja.
Verder kreeg ik het... Er was geen internet. Nee. Althans, er was wel internet, maar dan moest je via een telefoonlijn inbellen. Dat, en er waren helemaal geen voetbalsites. Ja, goed. Wat het voordeel was van dit WK is dat het wel voor het eerst redelijk mediatechnisch redelijk explodeerde. Dus er was 's avonds een praatprogramma met Barend en Van Dorp. Ja. Er was NOS. Er waren 4 wedstrijden per dag of 3 wedstrijden per dag. Er was heel veel voetbal. Eigenlijk was er constant voetbal op tv.
Ja. Ja.
Zoals we dat gewend zijn. Dus ik kon het vrij goed volgen. Ik had... voor het toernooi begon, kocht ik zo'n magazine. En er zat zo'n grote poster in die je dan kon ophangen op je deur.
Ja.
Ben ik nog ongelooflijk mee de fout in gegaan. Want die poster die hangt op je deur. En je zit maar af te tellen dat het WK begint. En eigenlijk wil je zo... Ik wilde zo graag iets invullen op die poster. Waardoor ik denk, openingswedstrijd, Brazilië-Schotland. Ik denk, ik kan wel een nulletje invullen bij Schotland, weet je wel. Die gaan toch niet scoren bij Brazilië. Tegen Brazilië, ja. En wat gebeurt er? Penalty... Collins. En hij schiet erin. En ik denk, kut, mijn poster is niet meer zo mooi. Dan moet ik toch een beetje gaan krassen. Ja, dat was, weet je wel, die opwinding en dat zo graag willen, dat zat daar denk ik wel een beetje in. Maar dan overloop je jezelf en dan verkloot je eigenlijk je poster doordat het niet helemaal mooi zit. Maar zo kreeg ik dat tot mij. Ja, en dat was het fijne. Het was eigenlijk voor het eerst een WK wat ik was natuurlijk ook ietsje ouder. Ik was geen 7 meer van om 7 uur naar bed. Dus mijn ouders vonden het... De late wedstrijd was om 9 uur. Dus dan, ik mocht alles afzien. Okay. Zeker van het Nederlands elftal en bijna alles. Ja, ik heb eigenlijk ook Kolen, Duitsland, Kroatië. Ik heb alles gezien. Ja.
Jij noemde het net al even. Ik heb hier een boekje liggen. Dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Maar Villa BVD.
Ja.
Dat was ook iets nieuws.
Ja, alleen... dat was... Ik heb dat... Ik keek dat niet.
Nee.
Ik heb daar ook geen actieve... Ik ken Villa BVD van Studio Spaan en van de terugblikken.
Ja.
Maar ik kan me niet... Het stond bij ons niet aan. Dat gewoon de NOS was er. En dan keek je die wedstrijd 9 tot 11. En daarna was het wel echt gaan slapen.
Ja.
Dus je moest wel naar school. Dus ik heb eigenlijk... Ik vaarde puur in mijn herinnering op Nederland 1-2 op de NMS. Ja.
Ja. Ja. Want wat me nog wel altijd bijstaat... is dat we werd altijd even naar het trainingskamp van het Nederlands elftal.
Ja.
Kom ik... het was Rock Brun.
Ja.
Cap Martin, zeg ik het goed?
Volgens mij wel, ja.
Ja. Ja, ja. En die hoge rots.
Ja, rots. Schitterend, ja. Nou, dat je had ook voor het eerst... Het Sportjournaal zaten dan van die... Ja, wat zou ik zeggen? Van die Bert Maaldrink grappige itempjes.
Ja, ja.
Dus hoe zal ik het zeggen... er was een hele hoge wand bij het trainingsveld van het Nederlands elftal. En spelers na de training, je had toch alle tijd. Dus wat wilden die doen? Die wilden allemaal die bal boven op die rots krijgen, dat hij daar bleef liggen. Op een gegeven moment, Van der Sar, die was er echt ongeveer een metertje of twee vandaan. Ik heb geen idee hoe hoog die rots was, maar zo weet ik veel, 30, 40. Geen idee, in ieder geval heel hoog. En elke dag hoopte je weer een beetje van dat iemand die bal erop had gekregen. En dat werd een soort gimmick en een terugkering item. Totdat de medische staf van Oranje zei, kap ermee. Want je kan geblesseerd raken als je op deze manier tegen die bal aanschopt. Dus toen was de wedstrijd binnen de wedstrijd weer voorbij. Ja.
Kijken naar het toernooi. Eerste wedstrijd tegen België.
Ja.
Rode kaart hoeven denk ik niet...
Nee, dat is ook wel een leuk verhaal. Omdat dat natuurlijk... Ik keek die wedstrijd bij een vriendje van mijn klas was jarig, Juri van Wijngaarden. En wij keken daar met weet ik, 13 kinderen of zo in Beverwijk in het huis. En ik weet nog wel dat er werd rood getrokken en wij gingen met z'n allemaal heel hard juichen. Want we hadden natuurlijk het idee dat we hadden al een belrood hebben gekregen. Ja. Want ja, wij zijn veel beter, dus die Belgen doen gekke dingen. Maar toen kreeg dus Kluivert rood. En kijk, wat altijd daar... achter bleef hangen en waar tijdens het toernooi ook niet echt een antwoord op kwam... van wat had Stalens nou tegen hem gezegd?
Ja.
Want Kluivert wilde... Ja, hij heeft mij iets verschrikkelijks gezegd, dat wil niet zeggen. Stalens zei... ik weet niet meer, Stalens liet het een beetje het midden. Die zei, ja, we hebben nare dingen over en weer geroepen. En in 2006 is er pas een profieluitzending over Patrick Kluivert van KRO NCV... met Paul Forts is dan zijn zaakwaarnemer. En die zegt dan, die vertelt eigenlijk wat hij zei. Misschien zegt Kluivert ook nog wel in zijn biografie uit. Maar hij zegt moordenaar verkrachter. Dus je ziet dat fragment ook. En dan er is een duel. En dan zegt Stalens tegen hem moordenaar verkrachter. Nou, we weten allemaal waarom hij dat zegt. Nou, ja. Daarmee raakt hij Kluivert enorm. Je ziet dan Kluivert opstaan. En je kan dan ook wel liplezen van dat moet je niet zeggen.
Ja.
Dat moet je niet zeggen. En dan doet hij die elleboogstoot op de borst. Maar daar krijgen we eigenlijk ook pas... jaren later antwoord op.
Ja.
Dat was wel een soort vraag. En nu zou je misschien aan de hand van Twitter en zou het helemaal ontploffen.
Ja.
Die tijd bleef het nog rustig, redelijk rustig. Maar ja, moordenaar verkrachter.
Hoe was dat met om dan met z'n allen zo te kijken? Want dat, wat je zegt, is je eerste echte toernooi waar je heel veel van weet.
Ja.
En dan bij vriendjes of bij iemand anders kijken. Dat heeft ook wel iets magisch, toch? Blikje 3S en een zakje chips erbij? Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, ik weet dus... Nou ja, van alle wedstrijden heb ik zo'n moment. Bijvoorbeeld Nederland-Zuid-Korea liet mijn broer alle de hele klas komen. Die zat op dat moment in de derde van de middelbare school.
Ja.
En keken we daar met z'n allen en keek ik daarbij. Nederland-Mexico was gewoon een redelijk vroege wedstrijd.
Ja.
Toen kwam ik gewoon, heb ik gewoon thuis gekeken, eigenlijk zonder herinnering. Ik weet nog, Nederland-Joegoslavië keek ik met mijn zus, keken we ook gewoon samen. En toen weet ik nog dat haar toenmalige vriend in de rust langskwam. Die had een bloedhekel aan voetbal. Die zat alleen maar, die wist niet eens hoeveel staat het al in zijn voetbal vanavond. En Nederland-Argentinië was mijn feestje.
Ja.
Mijn kinderfeestje. Dus toen zat ik met vriendjes en vriendinnetjes van de middelbare school.
Wat goed.
Te kijken en dat was fantastisch. Want ik bedoel, ik dacht ook, we gaan eruit. Ja, je hebt als kind een soort referentie. EK96 kwartfinale, WK94 kwartfinale. Dus er bestaat niks na de kwartfinale, van jouw gevoel. Dus ik had me eigenlijk al mee verzoend van dit was het. En toen wonnen we tot mijn grote vreugde. En wij gingen toen... ik had zo'n Nederlandse vlag die hadden van mijn ouders en ik had deze.
Ja.
Die had ik om mijn nek. En daarmee gingen we zo rennen door de buurt, zeg maar. Zo'n soort ereronde.
Ja, ja.
En dat was fantastisch. En ik weet ook nog dat toen een lawinepeil afging en dat leverde zo'n de klap op, waardoor ik zo verschrikkelijk schrok. Dat echt die ramen trilden. Ja, dat is mijn... mijn Nederland 18. Ja, en Brazilië was weer een hele late wedstrijd. Dus die keek ik samen met mijn ouders. Ja, en... wat ik vooral heel erg mij bijstaat was toen Kluivert scoorde natuurlijk in de 87e minuut.
Ja.
En dat ik niet door had dat het al de 87 minuut was.
Zo in die wedstrijd
de
hele, zitten.
Toen in die tijd stond niet de score kwam net wel boven in beeld, maar niet het aantal minuten.
Nee, klopt.
En toen zag ik ineens 87 minuten, dacht jezus, we zijn echt ontsnapt, weet je wel. Dat was een soort ding. Nou ja, dat staat mij nog het meest helder voor de geest van die wedstrijd. Ja, in Kroatië, de derde finale, dat was even met het gezin nog even kijken in het toernooi.
Ja, even afronden. Ja. Want hoe ging je naar bed na Nederland-Brazilië?
Ja, boos. Nee, ja, gewoon verdrietig, zeg maar. Gewoon wat ik net ook vertelde. Ja. Het idee, je moet weer 2 jaar wachten op een volgend groot toernooi met Oranje. Dit was het dan.
Ja.
Ja, een soort boosheid. Maar in mijn hoofd was Brazilië ook al lang wereldkampioen. Ik denk, als kind word je ook een beetje beïnvloed.
Ja.
Je had toen die reclame van Brazilië op de luchthaven.
Ja.
Ja, weet je, Romario, Rivaldo. Sorry, Romario. Ronaldo. Romario was er niet bij. Romario viel voor het toernooi af. Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Roberto Carlos. Dat waren de beste voetballers ter wereld.
Ja.
Dus in mijn hoofd gingen die wereldkampioen worden. Ik was ook heel verbaasd dat Frankrijk die finale won. Dat had ik toen nooit verwacht. Dus ergens had ik het... Ik dacht van tevoren ook niet dat we van Brazilië zouden winnen. Maar als je dan zo dichtbij bent met strafschoppen...
Ja,
dan is dat lastig. Ik weet wel dat ik de nabeschouwing nog keek... dat ik daar ook weer zo van die feitjes heb gehoord... die ik later bij mijn voetbalquiz-account nog heb gebruikt.
Noem er eens één.
Nou, het mooiste is natuurlijk, we namen maar 4 strafschoppen, want toen was het al beslist. Ja. Hè? Ronald de Boer miste, Philippe Cocu miste, Frank de Boer schoot raak en Dennis Bergkamp schoot raak. Maar wie zou de 5e strafschop nemen?
Eens even kijken, ga ik eens even nadenken. Ik denk Jonk.
Nee, volgens mij, ik denk dat Jonk al gewisseld was, maar dat weet ik niet zeker.
Dan kijk ik puur even op traptechniek of zo.
Puur technisch, want Jonk nam namelijk tegen België in december 96 nog een strafschop. Dus...
Van Hooijdonk dan, misschien?
Nou, dat zegt iedereen altijd. Ja. Ja, Van Hooijdonk had die 50 genomen. Maar het idiote van die hele situatie was dat Guus Hiddink op dat moment niet wist dat Pierre Van Hooijdonk een specialist was. Ja, we zitten echt in een tijden dat data en Pierre Van Hooijdonk speelt in de First Division bij Nottingham Forest. Ja. Nou, ik bedoel, die kwamen niet eens bij Match of the Day langs, dus dat wist hij helemaal niet. Maar iedereen had later het beeld gehad van Pierre had die 50 genomen.
Ja.
Zelf stond helemaal niet op het lijst. Nee, Kluivert had de 5 genomen. Patrick Kluivert. En dat werd eigenlijk al, meteen naar die wedstrijd tegen aan Hiddink gevraagd, wie zou de 5 nemen? Kluivert. En dat heb ik altijd onthouden. En daarmee heb ik, 2 jaar geleden nog een voetbalvraag op Twitter gesteld. Heb ik niet eens gefactcheckt of wat dan ook. Ik weet dat het zo is.
Het is zo, ja.
En mensen mogen die beelden op gaan zoeken. Het is echt zo. Het wordt bevestigd, Patrick Kluivert had de 5 genomen.
Dit soort kwinkslagen.
Ja.
Heb je nog andere kwinkslagen?
Ik zit even te kijken. Wat ik wel leuk vind aan dit toernooi is dat er vooraf een heel klein relletje was. In die tijd vonden mensen ook al dat Ajax, te veel Ajax en Ajax niet. Maar het bizarre was dat, wie was de 4e keeper voor dit toernooi van het Nederlands elftal? Wie stond als 4e keeper op de reservelijst?
Dat zou je bijna denken dat het de reservekeeper van Ajax is geweest. Ik zou alleen niet weten wie het is geweest.
Je hebt helemaal gelijk. Fred Grim.
Oh, Fred Grim,
stond op de stand-by-lijst. En dat was echt dat iedereen dacht van... Ja, die man heeft nooit in Oranje gespeeld. Keept nooit.
Ja.
En dat was waar mensen wel een beetje verbaasd over waren. En daar ontstond ook wel een beetje de waterreus-rel die altijd van... Ja, die wordt nooit geselecteerd. Nee, uiteindelijk kwam hij natuurlijk wel bij Oranje.
Ja.
Maar dat was... Vond ik zelf altijd, want uit je teletext en stond de reserve. Ik dacht, staat er nou echt Fred Grim? Fred Grim?
Ja,
dat was iemand uit je Panini-album, maar verder zag je hem nooit.
Ja.
Dus dat was de 4e keeper. Wat natuurlijk ook een enorme, wat een gimmickje was tijdens het toernooi was. Nu hebben wij natuurlijk al Robin van Persie als topscorer alle tijden. Nee, daarvoor was het Kluivert, het wisselt de laatste jaren al heel vaak. Destijds was Kees Rijvers met 35 doelpunten topscorer alle tijden van het Nederlandse elftal. En ik had dat boek waarin ik in het begin over vertelde van Oranje 1950-1989. En daarin stond achteraan ook de eeuwige topscorerslijst van het Nederlandse elftal.
Ja.
Niet geüpdate, want het was tot en met 1989. En dat was die enige lijst die had ik. En ik vond het zo'n schitterende lijst natuurlijk. Dus ik wist, Vaas Wilkers staat op 35 en is topscorer alle tijden. En Bergkamp... die begon het toernooi, moet ik het even goed zeggen, op de 33.
Ja.
Ja. Dus het werd van, we krijgen na al die jaren, na wat is het, 38 jaar of zo, een nieuwe topscorer van het Nederlands elftal. En dat moet dan Dennis Bergkamp gaan worden. Dus je ziet ook steeds in dat commentaar. Ja, meneer Rijvers, hij is er weer eentje dichterbij, roept dan de commentator. En als hij dan gewisseld wordt, u kunt weer rustig gaan slapen, meneer Rijvers, u blijft recordhouder.
Ja, ja.
En nou ja, uiteindelijk scoort hij de 34e Bergkamp tegen Zuid-Korea, tegen Joegoslavië, de 35e dan evenaart hij Rijvers. En in, nou ja, wat is het, in de kwartfinale met die wereldgoal tegen Bergkamp, passeert hij... sorry, ik zit het even verkeerd te zeggen.
Ja, nee, Faas Wilkes. Sorry, ja, Wilkes. Ja.
Dat moeten we er bijna uitknippen.
Maakt niet uit.
We mogen
niet
knippen, correctie. Maar Kees Rijvers heeft gezegd, is Faas Wilkes. Nee, Faas Wilkes was met 35 doelpunten de topscorer van zelf. U kunt weer rustig gaan slapen. Ja. Faas Wilkes leefde in die tijd nog eens in 2006 overleden. Maar ja, dat was de gimmick van het toernooi. Wordt de Bergkamp topscorer van alle tijden van Oranje.
Ja.
En wat ook echt een heel leuk commentaarding is. En daar zit ik even... Kijk, iedereen kent dat... het commentaar van Jack van Gelder bij de goal van Dennis Bergkamp.
Ja.
Bergkamp. Goed, het leuke aan het hele commentaar is dat hij wel vlak voor dat... Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gekomen. Ik heb ineens zo'n gevoel en dan gebeurt
extreem.
Het. Maar je hebt ook een televisiecommentaar van Frank Snoeks. Ik weet niet of je dat...
Nou, onderschat, denk ik. Wat ik overigens aan die wedstrijd ook onderschat vind, was de eerste goal van het Nederlands elftal. Was ook fantastisch.
Ja,
maar dat commentaar kun je er wel bij doen, denk ik. Maar ik zou het... Nee, nu, ik moet, je zou het echt
misschien,
even op moeten zoeken.
Zou ik anders even het commentaar erbij pakken?
Ja.
Dan kan ik het laten horen. Nu moeten we denk ik wel even knippen.
Nee, dat geeft niet. Maar op die eerste, want die eerste goal, als je daarnaar kijkt, dat was dat misschien... Natuurlijk is die tweede goal fantastisch. Maar die eerste goal is technisch misschien nog wel mooier.
De eerste goal is Ronald de Boer, die zet de aanval op.
Bergkamp,
Bergkamp die geeft een kopballetje. En Kluivert, die wipt hem in één keer over Roa heen. Het is eigenlijk...
Maar dat kopballetje is zo geniaal.
Qua uitvoering is het inderdaad is het gewoon een 10. Ja. Het kan niet beter. Nee. Het is niet te verdedigen. Dat wordt fantastisch uitgevoerd. Alleen bij de goal van Bergkamp. En dan hoop ik dat ik nu het Nederlandse commentaar erbij heb. Oh, dan moet ik even
de reclame.
Dan ga ik hem eerst even aan het Nederlands volk laten horen. Ja, dit is hem. Oké, nu komt het commentaar van... Frank Snoeks voor het doelpunt van Dennis Bergkamp in 1998. Niet Jack van Gelder, maar het tv-commentaar.
En dan zegt... Voor de kopstoot tegen Van der Sar. Komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10 tegen 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp 2-1!
Het leuke aan dit commentaar is dat Frank Snoeks zegt... Hij refereert iets... Hij zegt iets heel geks. Vlak voordat hij zegt... Er komt wel ineens veel meer ruimte op het veld nu.
Ja.
Dat ligt het Nederlands elftal wel. Denk aan die wedstrijd Oost-Duitsland lang geleden. En dan Bergkamp 2-1.
Ja, ja.
Maar dat zinnetje... Dat zit altijd in het commentaar. Maar heel veel mensen weten niet waar dat vandaan komt. En ook op dat moment niet. Ik weet niet of jij het weet...
Ik, als ik aan Oost-Duitsland denk, moet ik eigenlijk aan 74 denken. Maar
je bent nu al
helemaal mis. Nou, dan zit ik al veel mis.
Nee. Nederland speelde in 1979 een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oost-Duitsland.
Ja.
Dat verliep niet goed. 2-0 achter. Vervolgens ging Ling vechten met zijn tegenstander, Tjöla Ling.
Ja.
Ze kregen allebei rood. Het ging toch nog draaien. En Nederland won die EK-kwalificatiewedstrijd met 3-2. En dat is eigenlijk wat Frank de Boer, vlak voor die goal van Dennis Bergkamp, heeft hij het daarover. Zonder dat je denkt, waar heeft hij het over?
Ja.
Hij zegt, 10 tegen 10, er komt ineens meer ruimte op het veld. Want vlak voor dat doelpunt is Ortega heeft rood gehad. Newman had al rood, dus het is weer 10 tegen 10.
Ja, ja.
Dus vlak voor dat doelpunt zegt hij, er komt weer meer ruimte op het veld. Dat ligt het Nederlands elftal wel. Denk aan die wedstrijd tegen Oost-Duitsland lang geleden. En dat is het. 19 jaar geleden is dat
goed.
Op dit moment. Of is het op dat moment 79 om 98. En dat vind ik net zo'n feitje.
Ja.
Jij
zegt het, maar ik luister nu net na. En je zit het ook meteen te visualiseren natuurlijk. Tenminste, dat heb ik dan.
Ja.
Maar wat jij net noemt, dat was me niet eens opgevallen. Terwijl ik er nu heel aandachtig naar luister.
Ik zal het nog één keer laten luisteren aan de mensen. Komt-ie.
Voor de kopstoot tegen Van der Sar.
Daar komt-ie.
Komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10 tegen 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp! Bergkamp! 2-1!
Ja, ik vind het zo geniaal. Het is een soort detail en ik snapte dat zelf ook niet. Nee. Ik heb dit pas later ontdekt.
Oké, hoe heb je het ontdekt? Door uit te gaan zoeken?
Nee, doordat ik het boek Tussen Twee Finales las.
Ja.
Dat gaat over de periode 1978-1988, de donkere jaren van Oranje. En daar wordt dus ook over deze wedstrijd geschreven. En daar lees ik, ja, ik had me nooit heel erg in die wedstrijd Nederland-Oost-Duitsland verdiept. En daar wordt dat verteld over Ling, die rood pakt en met 10 tegen 10 gaat tot het draaien. En toen dacht ik ineens, hey,
dat komt bekend
is,
voor.
Daar had Frank Snoeks het over. Denk aan die wedstrijd Oost-Duitsland, ja. Lang geleden.
Maar ja. Je beseft zelf ook wel dat het best wel bijzonder is dat jij dat wat jij leest herleidt naar een stukje commentaar wat je misschien wel heel vaak gehoord hebt, maar wat eigenlijk misschien wel heel veel mensen niet eens horen. Dat stukje.
Nee, ja, dat... Ja, klopt. Nou, het zit gewoon altijd in je hoofd. Ja. Het was altijd een vraag die in mijn hoofd zat. Waar gaat het over? En ja, het zou ook weer, als dan dat puzzelstukje ineen valt en ik lees ineens een heel verhaal over 10 tegen 10 tegen Oost-Duitsland.
Ja.
En dat ligt het Nederlands voetbal wel. Ja, dan is het volgens mij vrij makkelijk af te maken. 21 november 1979, Oost-Duitsland, Nederland 2 tegen 3. Ja, daar gaat het over. En in de 41ste minuut sloeg Tjöla Ling Konrad Wijze voor zijn kop. En gelukkig kregen ze allebei rood. 2-0 achter. En door Frans Thijssen, Kees Kist en René van der Kerkhoff won Oranje nog. Nou ja, en jaren later bij Dennis Bergkamp ging het
wat
heel
goed,
even daarover.
Ja. Even een zijstapje. Je noemde net al even het Panini-album. Mm-hmm. Ik heb hem hier... ik zit even te spieken. Hij is niet vol.
Nee, dat heeft ook een vrouw. Ja, ik was 12 en ik kreeg...
Zakgeld?
Zakgeld.
Ja.
Alleen, ja, zo'n Panini-album, om dat vol te krijgen...
Dat
was
kost
in die
wat.
Tijd 60 gulden cent. En zo'n Panini-album ligt 2,5 maanden in de winkel. Ik redde dat financieel niet.
Nee, ik dacht ook ergens een keer, maar misschien heb je dat feitje ook wel gelezen met het... Als je een Panini-album tegenwoordig vol wil hebben, wat dat kost. Nou, daar schrik je een beetje van, hè, ja. Dat je met veel dubbelen natuurlijk hebt. En, maar wat het mooie is, ik heb een, ik heb hem niet meer. Of hij ligt misschien nog bij mijn vader op mijn oude kamer. Ik heb de meeste ook wel. Maar ik heb deze laatst gekocht. World Cup Panini Football Collection.
Ja.
En dan ga je eigenlijk op zoek naar de John Veskens. Van de verschillende WK's. Ik vond vroeger eigenlijk John Veskens met zijn...
De bijtel.
Ja, de bijtel met zijn ja, best wel grote onderkin, zeg maar. Vond ik iets hebben. Had jij hier ook een cult plaatje bij waarvan je zei van... Die is me heel erg bijgebleven.
nee. Ik heb 92, maar dat vind ik lastig. Want dan staat er een Rus, die staat zo met zijn schouders helemaal omhoog.
Ja.
Dat is mijn cult plaatje wat ik nooit vergeten ben. Maar bij dit album... Vind ik dat lastiger. Ik heb niet een plaatje die nu zo pats boven komt van... dat is een heel gek plaatje. Wat de gekste plaatjes altijd waren... En dat was natuurlijk zo... Dat waren de voetballers. Panini moest natuurlijk altijd die selectie bekend. Ja, maar de voetballers die in dat album stonden... En uiteindelijk niet naar het WK gingen.
Ja, ja.
Zo heb je een schitterend plaatje van Joop Langhaar van Oud Den Haag. Ja. 1988 op het EK.
Ja.
En die haalt dat hele toernooi niet. Hè? Robbie Witsch staat in het album van het WK 1990.
Ja,
dus dat,
ja
dat zit redelijk in mijn kop gebeiteld. En dan kan je dus... Nou ja, Nederland had niet echt een soort geblesseerde speler voor het WK. En ik denk... En dat klopt ook, Ed de Groei. Ja, het feit dat Nederland dit WK geen speler heeft die wel in het Panini-album staat, maar niet in de WK-selectie zit, dat zegt denk ik wel iets over het Nederlands elftal in die tijd. Het was namelijk een vrij vast elftal.
Ja.
Na 96, het EK, maakte Hiddink redelijk schoon schip. Uiteindelijk kwam vlak voor het toernooi, kwam Davids terug. Hasselbaink kwam als een soort koker uit de hoge hoek. Die kenden we dan van SBS6, had in die tijd de Premier League.
Ja.
Daar kende je Hasselbaink van.
Ja.
En verder kon je het zo invullen. Nee, maar jij kent het elftal ook. Reiziger, Stam, Frank de Boer, Numan. Noem ze allemaal op. En als Numan geblesseerd was, dan kwam Bogarde erin. Ja. De middenvelders. Nou ja, we hadden Pierre van Noordek als spin zitten. Dus daarom is dit... dat is het bijzondere... aan dit Panini-album is dat het eigenlijk geen bijzonder oranje plaatje heeft. Er is geen Michael Moles of zo die uiteindelijk... want Michael Moles speelde nog wel in de oefenperiode in februari voor Oranje. En net als Ernest Faber.
Ja.
Dat zijn een beetje de afvallers. En Ferdy Vierklauw is trouwens wel één geblesseerde speler. Dat was Ferdy Vierklauw. Die haakte vlak voor het toernooi geblesseerd af. En die werd vervangen door André Ooyer.
Ja. En dat zijn dan eigenlijk weer jongens, voor mijn gevoel, die later weer een hoofdrol gaan spelen in latere toernooien.
Ja.
Ooyer tegen Brazilië. Was dat ook kwartfinale?
Ja. Van Bronckhorst speelde ook geen minuut. Nee. Wat trouwens ook wel grappig is ze zitten hier ook bij. Voetballers die wel ooit meegingen naar het WK, maar nooit in Oranje speelden.
Ja.
En daar hebben we er ook een van. Bij de selectie van Oranje destijds.
Die wel meeging, maar niet speelde. Dat zal een keeper geweest zijn, denk ik.
Ja.
Westerveld is nog te vroeg.
Ja. Nou, nooit in Oranje speelde.
Van der Sar, de Goeie, heb je toen gehad, die periode?
Van der Sar was eerste keeper, de Goeie was tweede keeper. Ja, dus de vraag is eigenlijk, wie was de derde keeper? Nou ja, de keeper was Ruud Hesp. Een van de voetballers die wel een WK heeft meegemaakt, maar nooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld. En het grappige is, dan zit ik bij het WK, afgelopen WK, en wie zie ik dan daar zitten? Jeremy Frimpong.
Ja.
En dan heb ik Ruud Hesp.
Dan heb je verhaal.
Ja, dan heb ik Ruud Hesp en dan heb ik mijn quizvraag weer te pakken. Ja. Jeremy Frimpong heeft nu bijvoorbeeld dan wel een WK meegemaakt, maar nog nooit in Oranje gespeeld. En als daar Ronald Koeman ligt, dan blijft het zo geloof ik, want die is geen groot fan van
Nee.
Maar Jeremy Frimpong is een potentiële Ruud Hesp. Nou ja, zo moet je het zien.
Ja,
hij is
wat goed zeg, ja.
Ja.
Kwinkslagen, ik vind het mooie kwinkslagen. Ja, je had nog wat dingetjes opgeschreven. Zijn er nog mooie anekdotes? We noemden het van Bogarde even, dat we nog een beetje wisten. Maar heb je nog meer van dat soort mooie anekdotes?
Nou ja, de meest gekke... Wat veel mensen wel vergeten zijn, is dat Wim Jonk tijdens het toernooi zijn beste vriend verloor. Die kwam om bij een auto-ongeluk, Harry Kwakman.
Ja. Yeah.
En ik vind het wel bijzonder hoe dat in deze tijd zou dat denk ik zo'n enorme media, zouden media er zo op duiken. En in die tijd, ik kan het me eigenlijk bijna niet herinneren dat het gebeurde. Het ging vrij geruisloos voorbij en ik vond dat het heel mooi werd opgelost. In die zin, Jonk bleef bij Oranje, die is niet naar de begrafenis gegaan van zijn beste vriend, van Harry Kwakman. Maar hoe loste hij dat op? Hij schreef een gedicht. En dat gedicht heeft hij aan de verslaggevers van de Telegraaf gegeven. En vervolgens heeft in de Telegraaf een gedicht van Wim Jonk voor zijn overleden vriend Harry Kwakman gestaan. Zijn rouw. Ik denk dat in die tijd konden we dat soort dingen toch wat mooier dan in deze totale idiote hysterische mediawereld.
Ja.
Vind ik een schitterend detail. Dus eigenlijk afscheid nemen tijdens een WK van je beste vriend via een gedicht in de krant.
Dat is wel heel bijzonder, inderdaad. Ja.
Ja. En ja, goed, kijk, verder. Wat ik wel nog heb van dit toernooi ook is als je dan toch op die media... Ik ben een mediamannetje tegenwoordig. Het bizarre aan dat toernooi was, ik maak nu een WK mee en dan heb ik een persconferentie met Louis van Gaal en die komt binnen en die gaan we naar buiten en we hebben elke dag zitten dan de speler van Nederland zelf achter de perstafel. In die tijd was het nog zo, en ik geloof ook nog dat je met Frits Barend en Henk van Dorp is er nog mee gaat praten, maar dat die studio, die was eigenlijk vlakbij dat trainingskamp in dat schitterende Zuid-Frankrijk. En dan schoof gewoon 's avonds de assistent bondscoach Ronald Koeman zat daar dan aan tafel mee te ouwe hoeren over dat WK. Ja, dat maakt het wel magisch. Voetballers waren veel benaderbaren. Iedereen draaide mee. De assistent bondscoach zat om 11:30 's avonds nog lekker mee te keuvelen.
Ja.
Je kan het je nu absoluut niet meer voorstellen. Maar het kon ook nog, omdat het... Ja, we zaten niet in een soort internet Twitter-wereld waarbij elke uitspraak van de assistent van de bondscoach van het Nederlandse elftal onder een vergrootglas lag en tot een enorme mediastorm leidde. Dus ja, het lijkt me ontzettend leuk om terug te gaan in die tijd en in die tijd ook weer als journalist te werken. Hoewel ik ook wel weer heel erg hou van Twitter en podcast en alle dingen die je nu wel hebt.
Ja. Want met de kennis van nu, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, maar stel dat je echt ook in een tijdmachine zou kunnen stappen. Welke wedstrijd zou je dan naartoe gaan? Als journalist, laten we die er even bij zetten.
Nou ja, deze wedstrijd heeft één iconische, de meest iconische wedstrijd. Die staat top 5, denk ik, wedstrijden in Nederlands elftal alle tijden. Misschien top 6. Ja, dat is natuurlijk Nederland 18. Ja.
Ja.
Ja. Nou, die wedstrijd heeft alles. Die heeft alle verhaallijnen met zoveel schitterende details.
Ja.
Een van de mooiste details vind ik het trillende doel. Batistuta schiet op een gegeven moment bij een 1-1 stand die bal op de paal. Achter Van der Sar. En dat hele doel trilt. Die bal die was zo verschrikkelijk ziedend hard.
Ja,
ik vind dat een heel bijzonder beeld, zeg maar. Want het mooie van het stadion was natuurlijk ook schitterend.
Ja.
Het was het oude velodroom wat nog open was. Dus het was echt een soort zomervakantiebak. Het leuke van het stadion was ook, het werd ons stadion. Want tegenwoordig bij die verschrikkelijke EK's en WK's de ene dag 50, spelen 50, we in dat toernooi in dat stadion. We hadden voor ons gevoel, we speelden toch een beetje in een eigen stadion met het hele velodroom. We speelden ook tegen Brazilië en dan speelden we ook tegen Korea. Daar maakten we gehakt van met de 5-0.
Ja.
Ja, dood en dus heel goed spelen, 1-1, dan Numan die rood krijgt en denken, we gaan naar de kloten. En dan de rare, de meest gekke kopstoot ooit. Iemand die boven je hangt, opstaat en ik kan het nog steeds niet.
Hij deed het wel heel goed.
Hij deed het heel goed, ook van, maar als een soort plank naar achteren viel, alsof hij letterlijk knock-out ging. Ja. Ik vond het ook wel mooi. Tegenwoordig gaan voetballers heel erg in een soort rolmodus en heel erg naar hun gezicht grijpen. Nee, Van der Sar die ging erboven hangen, die viel als een soort alsof hij een boekenkast een zet geeft. Zo ging die neer.
Ja,
en dan uiteindelijk het doelpunt van Dennis Bergkamp, waarmee die Faas Wilkes voorbij gaat, 36. Er zit zoveel in die wedstrijd.
Eigenlijk had misschien deze kwartfinale, of deze zeg ik wel, van het laatste WK, had dat eigenlijk ook, als je had gewonnen, had ook wel zoiets heroïs gehad.
Ja, nou ja, dit afgelopen WK is gered door de vrije trap. Nee, maar een WK heeft een iconisch moment nodig. Ja. Weet je, 2014, je ziet, dan hoef ik alleen maar een plaatje van een zwevende Robin van Persie en jij weet waar ik het over heb.
Ja.
Zo heeft een goed toernooi van Oranje heeft zo'n moment. Zelfs 2004 of zo, de wissel Robben Bosveld, in negatieve zin.
Ja.
Misschien ook alweer de eindelijk gewonnen penalty serie tegen Zweden. Maar die vrije trap, dat is natuurlijk het iconische moment waardoor we allemaal dat toernooi nog kunnen herinneren. Want voor de rest was het natuurlijk, waren het allemaal inwisselbare doelpunten en was het allemaal inwisselbaar voetbal. Maar die vrije trap, dat was uniek. Ook omdat een soort anti-held uitgroeide tot de held, weet je wel. Dat
het
maakte
ontstaan van die vrije trap, hè, dat Koopmeiners het eigenlijk niet had gezegd. Tenminste, dat is dat verhaal.
Ja.
Dat maakt het ook wel weer mooi.
Je kan er ook nog, je zou over 15 jaar nog een andere tijden sport over kunnen maken. Van wat was nou het idee van die vrije trap? En wie bedacht dat? En was Berghuis op de hoogte? En dat heeft dat toernooi gered. En kijk, Nederland 18 jaar 98 heeft 10 van die momenten.
Ja.
En dat maakt die wedstrijd zo schitterend. Ja. Ja.
Dus Nederland-Argentinië in de tijdmachine. En als je, we hebben nu heel veel over Nederland zelf natuurlijk gehad, maar als je even verder kijkt naar het WK.
Mm-hmm.
Ik zat toevallig op de weg hier naartoe nog wat podcasts ook over te luisteren over het WK 98, Engelstalig.
Ja.
En die kwamen toch allemaal wel heel erg terug dat Frankrijk een heel mooi elftal had.
Ja, maar nu ga ik even iets over Frankrijk vertellen. Nou, wat het ook zo leuk was aan dit WK was, je had José Luis Chilavert.
Ja.
En dat was de beste keeper van de wereld. Dat zei iedereen altijd. Dat was een beetje wat gonste, wat je als kind hoorde. Iedereen wilde ineens Chilavert zijn, want dat was de beste. Maar niemand had die man ooit zien spelen.
Hij
speelde bij Vélez Sarsfield in die tijd.
Ja.
Het is de keeper van Paraguay, mocht hij het niet helemaal weten.
Ja.
Dus niemand had een idee, of tenminste iedereen wist, dat is een fantastische keeper, maar we hebben het nooit gezien. En je wist, hij is namelijk een keeper die penalties neemt, die vrije trappen neemt.
Ja.
Nou, dat kenden wij in Nederland niet. Nico van Schochel geloof ik heeft in de Eredivisie wel eens gedaan met strafschoppen en zo. Maar dat was iets nieuws.
Ja.
En dat kreeg je er dus ook bij. En ik weet nog, het was uit school en het was Bulgarije tegen Paraguay. En dan ging je toch kijken van voor het eerst ging ik naar Chilavert kijken. En wat gaat dit doen? En toen was er dus een vrije trap op de rand van de 16. En dan zat je dus te kijken. En voor het eerst in je leven zag je iets wat dan gebeurde. En dat was dat Chilavert naar voren liep.
Ja.
En die ging die vrije trap nemen. Nou, schitterend. Ik bedoel, zo. Ja, dat toernooi bracht echt iets nieuws. Alleen, toen kwam natuurlijk Paraguay tegen Frankrijk in de achtste finale.
Ja.
In de achtste finale 0-0. Heel lang 0-0. En toen was eigenlijk overal voor je gevoel en ook het commentaar op de radio, of op de televisie.
Ja.
En met de mensen die je keek, was Frankrijk gaat eruit als het penalties wordt. Want
de keeper.
Paraguay heeft de beste keeper ter wereld.
Ja.
We hadden helemaal geen data, dus niemand die wist, kon die man überhaupt penalties? Nee, we wisten dat die penalties kon scoren, maar dat hij ze kon tegenhouden.
Ja.
Geen idee daarvan, maar Frankrijk heeft, zo was de algemene tendens, daar waren ze het dichtst bij uitschakeling. Okay. Want uiteindelijk scoorde Blanc diep in de verlenging alsnog de 1-0 en ging Frankrijk door. Maar ja, Gilles, het is echt een wat-als moment. Wat als het 0-0 was gebleven en ja, dan was Frankrijk eruit gevlogen. Waarschijnlijk helemaal niet. Natuurlijk,
nee, maar het is die mythe die eromheen
hing. Hing en dat maakt dit toernooi. Nu kijk je op YouTube, kan je elke keeper opzoeken. En in die tijd moest je gewoon aftellen de dagen tot het WK begon. En dan kon je naar Gilles kijken.
Ja, ik zie me. Ik zat tussendoor even te bladeren in dat Panini-album. Inderdaad, een mooie foto van hem. En hij was natuurlijk ook die man. Want je had het net over Eurogoals. Of Eurosport, sorry.
Ja.
Maar Eurosport was dan ook de enige. Ik keek vroeger altijd, als de Copa America op was, keek je altijd op Eurosport. Vond ik geweldig. Maar dan zag je ook dit soort figuren waar je eigenlijk helemaal niks mee had. Met landen die je nog nooit van had gehoord. Maar dan kwamen dit soort figuren altijd wel naar voren.
Ja.
En dan krijgt dat zo'n status inderdaad mee. Want het Franse elftal dus. Ik heb een keer een documentaire gezien op Netflix. Of een film / documentaire over de... Ja, daar werd de invloed van het nationale elftal ook even betrokken op de maatschappij in Frankrijk. Hè? Als ze winnen, dan is het allemaal Fransen. En als ze verliezen, dan is het Arabisch, noem alles maar op. Maar ik hoorde in al die podcasten, hoorde ik dus eigenlijk van ja, fantastisch elftal, mooi shirt. Spelers die later, Vieira, allemaal grote jongens werden. Hè? En eigenlijk dit een beetje een soort kickstart voor ze was. Heb jij dat gevoel ook nog over? Heb jij dat gevoel aan hun ook overgehouden, 98?
Ja, absoluut. Nou, kijk, in 96 was voor mijn gevoel Youri Djorkaeff de grote man bij Frankrijk.
Ja.
Dat was een beetje de, waar je het over hoorde en waar je het voor ging kijken. En daarna kwam dat Zidane dat was. Maar je kende Zidane nog niet zo goed.
Nee.
Het enige wat natuurlijk de hele stripfiguren aan Zidane was dat hij is van 72, dus hij was toen 26, als hij al jarig was geweest. Dat hij een kale plek op zijn achterhoofd had. En dat op zich maakte het al iets bizars. Dat een 26-jarige man een soort kapsel had, waarvan van de voorkant leek alsof er niks aan de hand was. Want hij had in die tijd nog gewoon kort haar.
Ja.
Alleen had hij zo'n kale plek op zijn achterkant. Dus daardoor was dat meteen een iconische voetballer.
Ja.
En wist je meteen wie hij was. En er werd heel veel van hem verwacht. Hij werd eigenlijk heel groot gemaakt voor de WK. Hij ging ook heel groot in Marseille met zo'n muurschildering. Weet je wel, dat was in die tijd nieuw. Naast Ronaldo. Ronaldo was natuurlijk gewoon de beste voetballer van de wereld. Hè? De Braziliaanse Ronaldo voor de jonge luisteraars.
Ja.
Dat zou de grote ster zijn samen met Zidane. En Zidane maakte natuurlijk in het begin helemaal niet waar. En die ging uit frustratie nog op een speler van Saudi-Arabië staan. En die kreeg rood.
Ja.
Die werd geschorst. En de finale stond hij op. Op een gekke manier, want hij maakte twee koptoepunten.
Ja.
Wat ook helemaal niet zo voor je gevoel... Dat past helemaal niet bij Zidane. Nee. Ik dacht, die man die gaat straks van 20 meter die bal erin schieten. Maar hij kopte hem raak. Enfin, de Zidane-mythe... Hij maakte het wel waar. En je had een nieuwe held. Hij werd echt daar als nieuwe held voor mij geboren.
Ja.
En verder, het leuke aan het hele Franse elftal was, ze hadden allemaal, zoals Zidane die kale plek had, vond ik het allemaal hoofden om te onthouden.
Ja,
neem maar Barthez.
Ja.
Barthez. Ja. Die trouwens eigenlijk, Lama was eerste keeper, maar die rookte een sticky. Die rookte een beetje marihuana en die werd geschorst. En daardoor werd Barthez eerste keeper van Frankrijk. Anders hadden we daar Lama nog gehad op doel.
Ja.
Maar die had korte mouwen. Die keepte met korte mouwen, Barthez. Dat was in die tijd sensationeel. Nee, maar hij keepte met korte mouwen. Daar had je 3 dagen over.
Ja.
Dus, en die had ook nog zijn kaal hoofd. En hij oogde altijd heel klein. Dus een soort clowntje op doel.
Ja, 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 ja.
Hij kreeg voor elke wedstrijd een kus op zijn kale hoofd van Laurent Blanc.
Ja,
dat was ook gewoon een rare stripfiguur. Pixente Lizarazu, een hele gekke naam.
Ja.
Dat was dan het bekje, zeg maar. Ja, het waren allemaal leuke voetballers. En dan stond in de spits Stéphane Kivaars, een eigenlijk een beetje middelmatige Franse spits die nooit een doelpunt maakte. Ja. Die eigenlijk elke wedstrijd voor je gevoel onzichtbaar was, maar een soort vergeten speler. Maar voor mij als voetbalquizzer een heel belangrijk iemand, want dat is iemand waar het om draaide. Nee, het was net als het Nederlands elftal. Hadden zij gewoon 16 hele goede voetballers. Met, ja. Ik bedoel, de Vieira's en zo zaten allemaal nog op de reservebank.
Ja.
De Pires zat allemaal nog op de reservebank. Ze hadden eigenlijk... Pires was trouwens toen nog speler van Metz. Dat is ook zo'n leuk detail, maar dat terzijde. Ja, ze hadden het allemaal leuke details. En het was natuurlijk een extreem... Het was eigenlijk het eerste elftal, kun je zo zeggen. Een multicultureel elftal. Een land wat eigenlijk dankzij alle kolonies in elkaar viel.
Ja. Ja.
En dat heb je daarvoor, Duitsland, al die wereldkampioenen daarvoor, dat waren nog gewoon allemaal gewoon mensen die generaties lang uit Duitsland kwamen.
Ja, ja, ja.
Nou ja, en hier zat alles aan, hè. Noem het allemaal maar op. Want Trezeguet bijvoorbeeld had zelfs Argentijns bloed en Lizarazu, dat was dan weer een Bask.
Ja.
Waar Thuram is in, doe ik even mijn hoofd. Ja. Volgens mij... Ghana of nee?
Nee. Italië.
Guadalupe. Die komt van Guadalupe, ja, sorry.
Guadalupe, ja, Guadalupe.
Nee, ja, die komt van Guadalupe. En ja. Desailly is dan wel weer... Marcel Desailly is geboren in Accra in Ghana. Ja, ja, ja. Goed, zo. En daar liepen dan een paar van die echte Le Buff-achtige Fransen tussendoor. Ja, dat maakt het elftal wel heel bijzonder, zoals wij... Ja. Zoals dat nu heel normaal is. Ja.
Ja. Ja, want ik vond het opmerkelijk. Maar het komt misschien ook wel een beetje door het gevoel wat ik in het begin vertelde. Dat ik heel erg de overtuiging had. Wat jij daar heel nuchter analyserend een beetje teniet deed. Maar dat wij wereldkampioen hadden moeten worden. En helemaal niks Frankrijk, Brazilië of Kroatië. Maar als je daar nu, zoals jij het ook vertelt. Ik zit nu ook naar die plaatje. Het zijn ook met de kennis van nu. Maar zeker fantastische spelers en fantastische generatie. En ook die jongens die er daarna nog komen. Maar ook dat shirt heeft ook wel...
Het shirt is altijd... het shirt moet je... Ja, een wereldkampioen heeft een beetje een iconisch shirt. Nou, Duitsland 1990. Ja. Dat shirt ken jij ook.
Ja.
En dat is met dit shirt ook het geval. Het was voor het eerst dat Adidas weer die streepjes had.
Ja.
Eigenlijk,
ik zit nog, sorry dat je onderbreekt, maar ik zit even verder te denken. 2002 was natuurlijk Brazilië. Dat is een verschrikkelijke lichting aan shirts.
Dat waren die Nike, ja. dat waren slaapzakken. Slaapzakken, een soort jurken waren dat. Ja, die waren enorm groot en enorm fluoriserend. Ja, ja. Dus ik heb er boven eentje liggen van Paul Bosveld. In Nederland had eigenlijk hetzelfde,
ja.
Hetzelfde type shirt.
Maar inderdaad, dat heb je Italië natuurlijk.
Italië niet. Italië zo, is eigenlijk het WK 2002, dat is het Italië-shirt. Het strakke kappa-shirt. Ja. Of eigenlijk, Italië speelde op WK 98 voor het laatst niet met kappa en poem, niet met die strakke mode-shirts.
Nee.
Dus daarna kwamen de strakke shirts kwamen dankzij Italië, maar tijdens het WK 98 was alles nog lekker
Lekker, zoals we in de jaren 90 ook een beetje hoorden.
Ja.
We hebben het al vaak genoemd, kwinkslagen. Heb je nog een mooie kwinkslag?
Heb ik nog een mooie kwinkslaan? Wat ik zeg maar nog bijhoud. En dat is. Ik ben een beetje autistisch. Ja, zo. Ik ben gek van jaartallen. Ja, dat klinkt een beetje sneu. Maar ik vind het heel interessant wanneer mensen geboren zijn.
Ja.
Ik kan er ook niet tegen als iemand tegen mij zegt. Ja, ik was. Ik denk in 2013 of 2014 of 2015. Ik bedoel, ik weet wel of dat 2014 was. Ik weet van alles gewoon in mijn leven. Weet ik gewoon het jaartal en ook wel de maand. En dat hou ik allemaal bij. Ik weet precies wanneer iemand geboren is. Of die in 1927 is geboren. Of Kees Rijvers in 1926, weet je wel. Dus ik hou dat altijd bij. Ik loop graag op begraafplaatsen. Ga kijken wanneer is iemand geboren. Wie is hier de oudste?
Okay.
Hou ik allemaal bij. En dus hou ik ook een beetje bij wanneer WK-spelers overlijden. En van de recente WK's breng ik dat in kaart.
Ja.
Kijk, je moet je voorstellen, WK 8, dit zijn helden voor mij. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik was 12. Ik maakte voor het eerst kennis met die voetballers. Ik heb daar heel veel gevoel bij. En dus... Ja, vind ik het ook altijd, als dan iemand overlijdt, zet ik dat dan in een document. En zo heb ik ook de overleden WK-spelers van het WK 98
want wie,
nu voor me.
Ja, want wie
nou, het
we
is
denken?
Wel grappig. Er zijn er 704 spelers in totaal van het WK 98.
Ja.
15 zijn er overleden.
Oh, dat is aardig wat.
Goed, ik ga nu niet in de statistische modellen, maar...
Is het normaal? Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt.
Dan moet ik het hele document erbij pakken. Het is gewoon redelijk normaal. Ja.
Okay.
Als je het vergelijkt met eerder, zo gaat dit ongeveer.
Ja.
Ja. Nee, maar dus 2,1% van de WK 98 spelers is inmiddels overleden. En de, ik houd dan ook altijd bij, waar gaan ze dan aan dood? Aan dood, ja. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld best wel iconische voetballers die er niet meer zijn. Zoals Trifon Ivanov. Ik weet niet of je die nog kent, die Bulgaar met die baard en het lange haar.
Ja.
Die eruit zag alsof die op straat leefde en een week niet geslapen had.
Ja,
die is in 2016 al overleden aan een hartinval. Maar ook bijvoorbeeld Freddy Rincon. Kennen we vooral wel weer van de WK's eerder, van 90 en 94. Nou, die is in 2002 overleden aan een auto-ongeluk. Nou, Mihailovic, de man waar Bergkamp op ging staan en rood had moeten krijgen. Ja, in december 2022 overleden aan leukemie. Maar ook Nigeria, Uche Okafor, voetballer, die is in 2011 overleden. En dat is zelfmoord of vermoord. En dat is nooit... opgehelderd.
Okay.
Zijn familie, hij werd doodgevonden door zijn familie. En zijn familie gelooft niet dat het zelfmoord is. En die houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij is vermoord.
Okay.
Dat soort trieste verhalen zitten erbij. Van Jamaica. Hè, Jamaica was een fantastisch team.
Ja.
Tenminste, Jamaica deed nooit mee aan een WK.
Nee, ineens, dat is die exotische, tropische verrassing, zeg maar. Ja.
Klopt. Het waren allemaal spelers die niks kenden en die allemaal voor je gevoel dansjes gingen doen en voor entertainment gingen zorgen. Ja, er zijn er twee van de 22 zijn overleden bij een auto-ongeluk. Stephen Malcolm kwam in 2001 al om het leven, 3 jaar na het WK bij een auto-ongeluk. En Peter Cargill in 2005, 7 jaar na het WK, ook al overleden aan een auto-ongeluk. Dat is wel veel.
Ja.
Laat ik het zo zeggen, als van het huidige Oranje binnen 7 jaar 2 spelers overlijden door een auto-ongeluk.
Ja.
Dat is toch gek?
Ja, eens.
Dus ja, dat zegt allemaal niks. Dat is allemaal puur toeval. Maar het gebeurt, zo hou ik dat bij. En zo ben ik toch af en toe weer bezig met dat hele gekke... WK 1990, omdat ik dan om trieste redenen iemand op mijn lijst moet zetten.
Want ja, dat zeg je nu, hè? Nederlands elftal. En waarschijnlijk ga je me nu met een feitje om de oren gooien. Maar zoiets als dit, recent van de afgelopen 30 jaar kan ik me niet...
Ja, Van der Norix is natuurlijk overleden. Dus van alle, alle voetballers die recent overleden zijn, zeg maar.
Ja.
Tenminste, de recente Nederlands elftal voetballers die jong overleden zijn, is natuurlijk Fernando Rix het tragische voorbeeld. Maar ik hou ook heel veel bij over hoe oud Oranje internationals worden. We hebben eigenlijk heel lang gehad dat alle internationals die uit de jaren 80 en 90 nog leefden. Nou, op een gegeven moment overleed Kees van Kooten. En veranderde dat. En nu zie je toch ook wel weer heel veel van... Of heel veel, zie je meer van die generatie met Piet Schrijvers.
Ja.
Pim Doesburg, toch ook uit de jaren 80, die in de jaren 80 nog in Oranje speelde, overlijden. Maar ja, als het vergelijkt met landen als Polen of zo, daar zijn heel veel meer voetballers al overleden. Goh. En kijk, voetbal is een gezond beroep. Maar er is er nooit voorgekomen dat een speler van het Nederlands elftal de 100 haalde. 100 jaar oud werd. We hebben honderden internationals gehad.
Ja.
En er is geen eentje die 100 werd. Nou, daarom hoop ik op Kees Rijvers, 27 mei, viert hij zijn 97ste verjaardag.
Komt in de buurt. Ja.
Dus ik ben altijd wel een beetje, dat kan dan de eerste worden die 100 jaar oud wordt. Zo ben ik een beetje bezig om al die oud-internationals in kaart te brengen.
Dus het doet ons eigenlijk wel goed dat we veel melk drinken, blijkbaar. Ja, ik ben wel redelijk opgevoed elke dag melk of zo. Ik weet niet, wat zou het zijn dat wij dat zo lang doortrekken? En bijvoorbeeld bij landen zoals je net Polen noemt.
Als je kijkt naar Nigeria bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het elftal van Nigeria in 1994, de selectie daarvan... Ja, dat is veel erger als je kijkt wat daarvan is overleden. Rashidi Yekini is overleden. Ja. Ook Panavare, de reservekeeper, is overleden. Okay. De aanvoerder Keshi is overleden. Dus zo zijn er, die zitten geloof ik al op 4 of 5. Maar goed, dat zou ik dan de documenten moeten bijpakken. Maar je ziet in Afrika dat soort elftallen al veel sneller het tijdig voor het eeuwige verruilen.
Ja,
ja. Ja. Hey. Ah, goed, binnen melk. Honderden internationals en er is nog steeds geen eentje 100 geworden. Ze worden wel oud, maar niet stokoud nog. En nu, de eerste Mr. 100 zou leuk zijn.
Ja. Hey, je hebt hier een shirt liggen, wat boeken, een vlag. Wat is jouw dierbaarste herinnering, fysieke herinnering aan WK 98?
Wat altijd een... hoe zou ik het zeggen? Na de wedstrijd van Nederland, ik vierde mijn verjaardagsfeestje met Nederland-Argentinië. En daarna was toen Duitsland-Kroatië.
Ja.
Toen belde mijn oom in de rust op. En mijn oom Wim, de broer van mijn vader, zeg maar. En toen vroeg hij allemaal van, wat heb je voor verjaardag gehad? Toen zei hij, het mooiste cadeau. Maar het mooiste cadeau, dat heb je altijd al, heb je natuurlijk al gehad. En dat bedoel natuurlijk mee, want we hebben eigenlijk niet verslagen. En dat vond ik altijd. En dat vond ik altijd een leuke opmerking die ik altijd onthouden heb. Maar en mijn oom is overleden bij de MH17 in 2014.
Okay. Ja.
Dus vandaar dat ik dat altijd, toen hij overleed, moest ik altijd heel veel terugdenken aan dat moment. Dat hij zei, je hebt het mooiste cadeau toch al gehad. En dat ja, hij begreep het toen, zeg maar, in die zin heel erg goed. En het gevoel, en ik, vind ik nu daardoor een dierbare herinnering, ja, zoals dat... omdat hij is overleden inmiddels.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja.
Hey, volgens mij, ik zit even ook naar de tijd te kijken. We zijn bijna anderhalf uur aan het praten.
Heel lang.
Jij zei al van tevoren, ik kan hier wel weken over praten.
Ja.
Ik wil nog even een afsluitende vraag dan even doen, als je dat goed vindt. Tenzij je misschien nog iets hebt waarvan je zegt, van, nou, dat wou ik eigenlijk nog even met de luisteraars delen.
Nou, ik ben redelijk door mijn lijst heen eigenlijk. Nou, nog één gek feitje. Of gek feitje. We wonnen eigenlijk maar 3 van de 7 wedstrijden.
Ja.
Dus het was een extreem succesvol toernooi. Maar als je eigenlijk gaat nadenken, denk je, meer dan de helft van de wedstrijden wonnen we niet.
Ja, ja.
En dat komt natuurlijk doordat we in de groepsfase 2 keer gelijk speelden. Ja. En Brazilië ging mis. En we verloren die derde wedstrijd op de derde plaats. Maar dat blijft vergelijk met het afgelopen WK, waarbij we bijna heel veel wonnen.
Ja.
En wat toch eigenlijk een vrij suf toernooi was, lijkt het altijd een beetje gek. 3 van de 7 maar. Ja, in je hoofd is het veel meer.
Hoe teleurstellend, misschien was het niet teleurstellend, maar hoe teleurstellend was 2002 voor jou als liefhebber?
Nou, als liefhebber. Nou, in die zin heel teleurstellend, omdat ik altijd droomde. Ik bedoel, als kind wil je proefballer worden.
Ja.
En dan ben je 6, 7 jaar, dan heb je de wildste dromen. Maar ik had altijd het idee, tijdens dat WK zou ik dan voor mijn gevoel 7 worden. Maar dat WK was al voor mijn, 17 worden. Dat WK was voor mijn 17e verjaardag afgelopen. Dus ik had altijd in mijn hoofd, het WK 2002, dat moet mijn eerste WK worden. Weet je wel, dan ben ik de tiener in de selectie en dan 17-jarige.
Ja.
Mag ik dan invallen, maak ik de winnende goal in de kwartfinale. Dus ja, ik weet nog wel dat ze dat toen... Ik bedoel, ik speelde ergens bij ADO20 ik speelde bij Voorschoten 97 op een beduidend laag niveau. Dus het was nooit een serieuze droom. Maar ik dacht wel, toen ze zich niet plaatsten, dacht ik wel, oh ja, nou gaat ook definitief die droom nooit meer door. Nee, als 17-jarige op een 16, 17-jarige op een WK staan.
Ja.
Het was ook heel onwerkelijk, 2002. Omdat je het niet voor kon stellen.
Ja, nee.
Je had altijd een idee, dat komt wel goed.
Ja.
En die wedstrijd tegen Portugal, toen stonden we 2-0 voor. En toen ging het toch weer mis. Was ik heel erg wanhopig dat het toen nog 2-2 werd. Van, die druk komt erop. Tenminste, toen leek Oranje op te staan. Het werd toch nog 2-2, waardoor je in een moeilijke situatie kwam te staan. En toen kwam natuurlijk die wedstrijd tegen Ierland. Daar draaide alles om. White Hart Lane. We moesten winnen.
Lansdowne Road.
Oh, sorry, White Hart Lane. Daarom zeg ik White Hart Lane. Lansdowne Road. Maar voor die wedstrijd in augustus. De wedstrijd tegen Ierland was in september.
Ja.
En in augustus speelden wij vriendschappelijk Nederlands elftal uit op White Hart Lane. Ja. Daarom zeg ik White Hart Lane.
Met die goal tegen van Engeland. Bommel is dat toch?
En wij wonnen met 0-2. Door goals van Bommel. Die schoot hem inderdaad van 35 meter erin. En Zenden uit mijn hoofd. Ja. En wij speelden verschrikkelijk goed. En Johan Derksen, die deed toen de analist in de studio. Nou goed, en die zei toen, die was toen nog een iets serieuzer analist. Maar die zei toen, Nederland-Ierland wordt een formaliteit. En ik dacht ook door die wedstrijd, die Ieren die zijn van ons, ook de Ieren.
Ja. Ja,
ik bedoel, ik had 94 meegemaakt van de Ieren, daar kon je niet van verliezen, als zij het willen.
Nee.
En het ging toch mis. En dat maakte het zo idioot. Dat je, hoe kan dit nou gebeuren?
Ja. En met zo'n lichting ook, hè? Met zo'n selectie.
Ja goed, uiteindelijk weten we natuurlijk al die verhalen erachter. Hè? En met Van Gaal, dit was uitgewerkt. En het zat niet goed bij Oranje, waardoor dat allemaal misging. Maar als je op papier gaat kijken, dan slaat het nergens op. Het was eigenlijk het WK 98 voor een groot deel nog, plus Van Bommel en Van Nistelrooy. Ja. En natuurlijk waren ze wel echt over de heel, dus je had er nooit iets meer van verwacht. Maar voor mij, want ik heb ook wel eens mannen, er is iemand die heeft een keer een soort fictief verhaal geschreven over Nederland op het WK in 1970.
Ja, ja.
Want er was natuurlijk ook een fantastisch elftal. Ja. Hoe hadden we het daar gedaan? Dat blijft natuurlijk ook altijd zo'n... Hoe hadden wij het gedaan op het WK 2002?
Ja.
Dat is natuurlijk een heel gek toernooi met de totale verrassingen en landen die zoals Italië en Argentinië, die verschrikkelijk teleurstelden.
Ja.
En ja, we zullen het nooit weten. Maar dat blijft, dat blijft wel eens door je hoofd spelen.
Ja, dat was, ik heb dat ook al. En dat is echt wat, eigenlijk de eerste echte nationale teleurstelling voor je gevoel.
Ja.
Ook dat je ik heb een collega die is nu 50 plus en die zegt, Jeroen, eigenlijk ben je hartstikke verwend geweest, want ik heb die jaren daarvoor nog meegemaakt bij Nederlands elftal. Toen bakte er al niet zo heel veel van. Maar ik vond ook nog wel mooi laatst in die, was het driedelige documentaire van Van Gaal, dat hij met die gebroeders de Boer nog achter in de auto, dat die op de achterbank zitten.
De film Louis is het.
Ja, of die of die werd dan in drie delen uitgezonden, dat was het waarschijnlijk. En, maar dat kwam die daar ook nog over op terug. Maar dan zag je nog steeds een beetje dat meningsverschil. Hè? De gebroeders zaten er net even iets anders in.
Ja.
En hij zei, ja, maar jongens, jullie zijn toch professional, dan hadden we toch gewoon met z'n allen moeten kunnen doen.
Ja.
En, ja, helaas. Dus, maar gelukkig hebben we wel hele mooie herinneringen aan het toernooi 4 jaar daarvoor. Waar die eigenlijk wel een elfdelige serie van kunnen maken. Gok ze sowieso met feitjes. Mag ik je hartstikke bedanken, Riepke, voor de mooie verhalen, mooie anekdotes.
Ja.
En ik denk dat de luisteraars ook wel weer wat dingen hebben gehoord. Ik zou daar als laatste tip nog even meenemen van volg vooral het quiz-account van Michel en van jou. Dat is echt geweldig. En ik vind het ook mooi om die reacties dan te lezen. Want dan komen mensen weer met wat aanvullingen. Of zoals met van Bogarde zag ik weer een artikeltje over terug. En dat is zeker voor degene die net even iets wil weten, hartstikke leuk. Nogmaals dank. Ja. En wie weet tot de volgende keer.
Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.